Ik open deze vergadering. Mededelingen. Ik heb bericht van verhindering van mevrouw Rozen, de heer Rannemeij en de heer Duconé. En de heren Peterman en Lodewijks komen iets later. Ik kijk even of er nog andere mededelingen zijn. Dat is niet het geval. Dan komen we bij het vaststellen van de agenda. Het presidium heeft de conceptagenda vastgesteld zoals ze nu voor u ligt. Maar kijk even of er allereerst punten moeten worden afgevoerd van de agenda. Ik kijk even de heer Dame.
Ja, voorzitter. We zijn vanmorgen nog geconfronteerd geworden met een aantal stukken met betrekking tot agenda punt 5, het vaststellen plan van transformatie. En wij weten ook dat in de raad van de gemeente Landgraaf ook dit onderhavig agenda punt in november besproken wordt. Wij stellen voor om op die redenen, om in ieder geval ook alle info die we nodig hebben om tot een goede zienswijze te komen, tot ons te nemen en stellen dan ook voor om het punt van de agenda af te voeren.
Ik kijk even rond of daar op- of aanmerking bij zijn. De heer Meijer.
Ja, Meijer. Ja, voorzitter. Landgraaf, gemeente Landgraaf, die hier ook nog een rol in heeft, besluit hier kennelijk pas over in november. Dus het kan ook nog. Wat de SP-fractie betreft zou het ook vandaag al besproken kunnen worden. Maar ik kan me iets voorstellen bij de opmerking van de heer Dame. Het is namelijk, voor zover ik kan overzien, ik ben overigens wel benieuwd of het college dat anders ziet, is er geen negatief effect aan het eventueel uitstellen van dit besluit. En als we dan, zeker ook gezien de aandacht op in de stad, als we dan een goed besluit moeten nemen, laat dat ook zeer zorgvuldig zijn. Gezien ook de afgelopen jaren en gezien de rol van de andere partijen in dit geheel. Dus wij kunnen ons wel iets voorstellen, zolang het geen negatief effect heeft voor de besluitvorming bij eventueel uitstel tot november.
Ik kijk nog even naar de leden van de raad, de heer Hazen.
Ja, voorzitter, wij hebben altijd al gezegd dat het besluit daarover zo laat mogelijk genomen moet worden. Zelfs eigenlijk pas in een veel later stadium nadat het maar bekend is. Dus als we nu besluiten om uitstel om dit besluit te nemen, kan dat wellicht de wijsheid van allen te goede komen. Dus we sluiten ons daarbij aan.
Prima, kijk even rond, ik zie knikken. Meneer, geef ik het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, in dit bijzondere geval kan het eigenlijk heel goed. Het heeft met het volgende te maken, de heer Meijer refereerde daar al aan. Twee gemeenteraden zijn betrokken, Landgraaf en Heerlen. Door omstandigheden is het bij Landgraaf, komt het in Landgraaf pas in november, 17 november, in de raad. Dat betekent dat als wij het nu een maand uitstellen, komt bij onze 23e. Nou goed, daar zitten 6 dagen tussen, dat is de wereld niet. Dus dat betekent dat het de besluitvorming niet in de war schopt, om het zo maar te zeggen. Want als we nu erover zouden besluiten, zou men toch moeten wachten tot het besluit in Landgraaf gevallen is, voordat vervolgstappen gezet kunnen worden. Als de heer Meijer zegt van ja, er moet wel een keer besluit ook nemen, hè. Ik bedoel, je hebt zitten met procedures, et cetera. Dan heeft hij ook gelijk. Dus ik zou zeggen, kan in dit geval. Maar laten we dan in november ook wel met z'n allen de knoop doorhakken.
Prima, ik kijk even rond. Iedereen akkoord, dan voeren we het in ieder geval van de agenda af. Is dat al dus besloten? Dan komen we bij het opvoeren van agendapunten. Zijn er agendapunten die moeten worden toegevoerd, opgevoerd? Dat is niet het geval. Er zijn geen moties. Staat er geen hand? De heer Van Hoers, excuus.
Ja, voorzitter, ik had even graag van het college geweten wat de gevolgen zijn als we het agendapunt van de parkeernota ook even afvoeren nog.
Is uw concreet voorstel om het af te voeren nu?
Ja.
Oké, dan kijk ik eerst even in de raad.
Mogen wij de motivatie weten van?
Heer Van Hoers.
Voorzitter, er zijn nog reacties binnengekomen en het stuk van afgelopen maandag is naar onze mening niet naar tevredenheid, maar.
Ik kijk even rond wie daarover vanuit de raad het woord wenst en kijken we dan wat de mening van het college is. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij als drie fracties zijn ook niet tevreden met deze uitleg en willen graag ook van de agenda afvoeren. Dank u.
Ik kijk even mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter. Ik vind de memo die nagekomen is zeer verhelderend, duidelijk en ik zie geen enkel bezwaar om het vanavond te behandelen.
Ja, Dankjewel, voorzitter. Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van mevrouw Winkens. Het memo wat is verzonden is klip en klaar. Is ook vorige week duidelijk besproken wat of de achterliggende gedachte is. Die is nog eens een keer verduidelijkt in de memo. Dus ik ben ook tegen het afvoeren van het voorstel.
Wij sluiten ons aan bij de volgende sprekers.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter, het lijkt me ook nogal ingewikkeld. Want wat is dan de consequentie als je het nu afvoert, anders dan met het volgende rennenpunt? Volgens mij dat het alleen maar nog langer gaat duren en dat er een groter gat is. Dus ik zou in dit geval, misschien wel in het verlengde van de indiener van dit voorstel, dit ordevoorstel, van het college willen weten, wat is het effect als je dit nou een maand zou uitstellen? Volgens mij is het effect daar namelijk van dat het gat groter wordt en de eventuele lastigheden in de stad, voor zover die er mogen zijn, groter worden. Dus ik ben echt benieuwd of dat waar is en dat zou namelijk onderstrepen waarom we dit niet van de agenda moeten halen.
Ik geef het onderwethouder.
Ja, voorzitter, om met de laatste vraag te beginnen. Ik denk als wij dit uitstellen, dat er in het vergunninggebied gewoon stap voor stap meer overlast gaat ontstaan, dat er niet gehandhaafd kan worden. En daarvoor hebben wij er alles op alles gezet om juist die 15 november haalbaar te maken, om de termijn zo klein mogelijk te hebben, zodat de mensen weer gewoon kunnen parkeren in hun omgeving.
Ik constateer dat een meerderheid is voor het handhaven op deze agenda. Ik kijk nog even naar de heer Van Oers of hij daar nog op wenst te reageren. Dan constateer ik dat de agenda met inachtneming van het afvoeren van het agendapunt rondom Sibelco bij deze is vastgesteld. Akkoord, kijk even rond, niemand gemist, al dus besloten. Dan komen wij bij het langsgaan, dat was de vorige keer vergeten, bespreekstuk of hamerstuk. We lopen ze even één voor één door. Vaststellen van de notulen, daar komen we dadelijk op. Er is nog een wijzigingsvoorstel door de heer Leers, zal ik hem dadelijk het woord voor geven. Dan de ingekomen stukken, ook een bespreekstuk. Dan agenda punt 5 gaat van de agenda af. Agenda punt 6, hamerstuk of bespreekstuk. Is een hamerstuk, al dus besloten. Agenda punt 7, bespreekstuk of hamerstuk. Hamerstuk, al dus besloten. Dan agenda punt 8, bestemmingsplan Heerle Stad Noord. Hamerstuk, al dus besloten. Agenda punt 9, instemmen met gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie Sint Jans College. Is een bespreekstuk. Dan agenda punt 10, vaststellen van de aangepaste parkeerverordening. Ik heb me vermoeden, ja, dat dacht ik al. Hamerstuk, nee grapje, bespreekstuk. Agenda punt 11, zienswijze in te stemmen met conceptbegroting 2017 en meerjaren perspectief 2018-2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibus. Bespreekstuk. En agenda punt 12, verlenging lening aan Avantis, is een bespreekstuk. Prima. Dan gaan we hiermee akkoord, dan is al dus besloten. En gaan we over naar het vragenuur. Er zijn een aantal vragen gesteld, setvragen. En de eerste setvragen die gesteld is, dat is een set waarvan ik voorstel om die, als u akkoord bent, om die even de twee vragenstellers het woord te geven, zodat in één keer de beantwoording kan worden meegenomen, want het gaat om hetzelfde thema. Allereerst de heer Jansen van Hartleers in zaak het gevaar voor gezondheid kunstgrasvelden. En twee, de vraag van mevrouw Klaasens in zaak het risico van spelen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels. Ik geef het woord aan de heer Jansen, vervolgens aan mevrouw Klaasens en dan het woord aan de wethouder. De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat zijn vragen naar aanleiding dus van de mogelijke kankerverwekkende stoffen in rubberkorrels bij de kunstgrasvelden. En de rol van de gemeente in deze? Nou ja, goed, de vragen spreken voor zich. Dank u wel.
Ja, voorzitter, daar kan ik me bij aansluiten. Ik denk dat onze vragen ook voor zich spreken. En we wachten de beantwoording van de wethouder af.
Prima, de wethouder.
Ja, voorzitter, ik herhaal de vragen even om de logica in de beantwoordingen vast te houden. Vraag 1, heeft het college al besloten wat er gedaan wordt met de kunstgrasvelden? Nee, voorzitter, we hebben eigenlijk naar aanleiding van de informatie uit de Zembla-uitzending hebben we contact gehad met verschillende organisaties. We hebben ons laten informeren door het ministerie, door de VSG, het RIVM en de KNVB. En zoals verwoord in de raadsinformatiebrief wachten we de resultaten af van het aanvullende onderzoek wat is aangekondigd. En de resultaten van dat onderzoek zullen eind dit jaar worden verwacht. Was het college bekend met de gezondheidsrisico's van de rubberkorrels, zoals die in de Zembla-uitzending kenbaar zijn gemaakt? Nee, voorzitter, die gezondheidsrisico's waren bij ons niet bekend. Vraag 3. Zijn de eventuele kosten van ruimen en opnieuw in te strooien te verhalen op de leverancier? Die vraag loopt eigenlijk vooruit op die eerdere vragen, namelijk of er überhaupt gezondheidsrisico's zijn. Dus op dit moment is die vraag nog niet aan de orde, is die ook nog niet te beantwoorden. Dus we zullen moeten afwachten wat de resultaten zijn van het onderzoek om vervolgens te kunnen beantwoorden van wie waarvoor verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld. Vraag 4. Is de mogelijkheid bekeken van vervangen van de rubberkorrels door kokos of kurk of synthetisch rubber? Nou, vooruitlopend op een eventuele ingreep oriënteren we ons wel alvast op eventuele alternatieven voor het geval dat die huidige rubberkorrels vervangen dienen te worden. En of de door u genoemde alternatieven wenselijk zijn, zal nog onderzocht moeten worden. Want het zomaar vervangen van de rubberkorrels zou kunnen betekenen dat de velden niet meer voldoen aan de normen van de KNVB. En dus ook niet meer gecertificeerd zouden zijn. Met andere woorden, daar zijn we heel zorgvuldig in om ook de consequenties daarvan te bekijken. Want het gaat niet alleen om de korrels die op het veld liggen, maar eigenlijk de hele samenstelling van het veld, inclusief de ondergrond. Dat heeft een bepaalde demping nodig. En het zomaar vervangen van die rubberkorrels zou de demping kunnen wijzigen met alle consequenties van dien. En dan hebben we het dus ook over een totaal ander kostenplaatje. Dus wij oriënteren ons wel op alternatieven, maar we wachten dat af, dat we dat doen op het moment dat er dus duidelijkheid is in het kader van het onderzoek. Wat is hiervan de uitkomst? Nou, die oriëntatie die stemmen we af met de KNVB en ook met eventuele leveranciers, maar daar kunnen we nog geen conclusies uit trekken. Waarom niet? Nou ja, zie voorgaande beantwoording. Heeft het college ooit overwogen om in plaats van rubbergranulaat een alternatief te gebruiken bij het aanleggen van de nieuwe velden, gezien de alternatieven ook milieuvriendelijker zijn? Nee, het huidige rubbergranulaat is de meest gebruikte toepassing in Nederland en voldoet ook in termen van kostenefficiëntie aan de normen die door de KNVB aan een veld worden gesteld. En daarom is ook voor deze substantie gekozen. Dat waren even de vragen van de heer Jansen. De vragen van mevrouw Klaasens. Vraag 1. Heeft het college kennis genomen van de bewuste Zembla-uitzending? Het antwoord is uiteraard ja. Vraag 2. Zo ja, wat is de reactie van het college? De reactie hebben we naar aanleiding van de uitzending verwoord in een memo of een raadsinformatiebrief aan de commissie. En daarin hebben we gecommuniceerd richting de raad, maar ook richting de gebruikers, dat wij het nadere onderzoek en het overleg tussen de KNVB en het RIVM en de VSG afwachten. Vraag 3. Hoeveel kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat liggen er in de gemeente Heerlen? Het betreft 13 seniorenvelden, 4 jeugdvelden en 1 miniveld, opgeteld dus 18 velden. Vraag 4. Heeft het college maatregelen genomen naar aanleiding van de Zembla-uitzending? Zo nee, zo ja welke en zo nee waarom niet? Allereerst hebben we het standpunt ingenomen om de landelijke lijn van het ministerie, de VSG, RIVM en de KNVB te volgen. En dat houdt in dat het RIVM nader onderzoek gaat uitvoeren naar de gezondheidsconsequenties van het rubbergranulaat. En indien het RIVM voor het betreffende onderzoek in gesprek wil met de gemeente Heerlen, bijvoorbeeld door het nemen van monsters, dan zullen we daar uiteraard op alle mogelijke manieren onze medewerking aan verlenen. Tegelijk oriënteren we ons op de alternatieven die eventueel voorhanden zijn, de alternatieven voor het rubbergranulaat. Vraag 5. Wat zijn de mogelijkheden van het verwijderen van het rubbergranulaat? En kunt u de raad uitgebreid informeren over die alternatieven? Zoals gezegd zijn we die oriëntatie gestart. Alleen het zomaar verwijderen van die rubberkorrels zou kunnen betekenen dat de velden dus niet meer voldoen aan de normen van de KNVB en niet meer gecertificeerd zouden kunnen worden. Met andere woorden, daar zijn we zorgvuldig in. Die oriëntatie loopt nu en ik zal u informeren over de stand van zaken op het moment dat we daar meer duidelijkheid over hebben. Vraag 6. Is het college bereid aan een scenario te werken waarbij de rubberkorrels direct worden verwijderd? Zoals gezegd volgen we nu de landelijke lijn, wachten we het onderzoek af, maar oriënteren we ons wel ondertussen op eventuele alternatieven mocht het nodig zijn om die te verwijderen, dat we dan ook een plan B klaar hebben liggen. Vraag 7. Hoe kijkt het college aan tegen oproepen om direct te stoppen met het spelen op de voetbalvelden met de betreffende rubberkorrels? We hebben begrip voor de ongerustheid bij de gebruikers, bij de ouders, bij de voetballers en ook bij de voetbalvereniging in zijn algemeenheid. Maar zoals aangegeven volgen we de landelijke lijn en is er op dit moment geen noodzaak om per direct een verbod op te leggen op het spelen van kunstgras.
Dank u wel. Ik had eigenlijk even dezelfde volgorde. Ik geef eerst de heer Jansen de mogelijkheid om te reageren. Dan mevrouw Klaassen en dan de overgeleden van uw raad. Heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de duidelijke uitleg. En ik ga ervan uit dat we in ieder geval constant op de hoogte gehouden worden als er ontwikkelingen zijn. Als blijkt dat het inderdaad schadelijk is, dat er direct maatregelen worden genomen. Aangezien de gezondheid natuurlijk heel erg belangrijk is. Dank u wel.
Ja, mevrouw Klaassen.
Ja, voorzitter, ik heb nog één korte aanvullende vraag. Op welke termijn denkt de wethouder dat die onderzoeken zijn afgerond en dat er meer duidelijkheid is over de eventuele risico's en de kosten van vervanging van die korrels?
Dank u wel. Ik kijk even of andere leden van de raad nog hierover het woord wensen. Dat is de heer Seistermans. De heer Van Kempen. Ik kijk even rond. De heer Bertolet. Iemand vergeten? Niet? Dan geef het door aan de heer Seistermans.
Dank u wel, voorzitter. Eén opmerking van de wethouder kan ik niet goed plaatsen. Kostenefficiëntie van de KNVB, wat hij aanhaalt. Zou u me dat kunnen uitleggen, wat hij daarmee bedoelt?
Dank u wel, de heer Van Kempen.
Voorzitter, de actualiteit gaat heel snel. Vandaag wordt er alweer gesproken over een herindeling van velden in verband met juniorenvoetbal, heb ik begrepen. Dus als er aanpassingen nodig zijn, dan kunnen die misschien ook meteen bekeken worden. Dus de vraag is van of het college dat ook volgt.
Dit college volgt elke herindeling met zeer nauwe toestanden. Ik geef het woord aan de heer Bertolet.
Ja, dank u voorzitter. Is er al enige inschatting te maken met betrekking tot mogelijke kosten die het vervangen van de rubberkorrels voor alle 18 velden met zich meebrengen? Of zijn we nog niet zo ver?
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, mevrouw Klaas is, die vroeg nog aanvullend op welke termijn duidelijkheid kan komen over het onderzoek. De minister heeft in ieder geval aan de RVM gevraagd om dit jaar uitsluitsel te geven en het aanvullende onderzoek op te leveren. Wat we uit de media hebben begrepen was de planning eigenlijk dat ergens rond februari, maart zou worden opgeleverd. Alleen de druk vanuit het ministerie is opgevoerd om daar dit jaar nog duidelijkheid over te creëren. Over de alternatieven zijn we bezig, dus ik neem aan dat we daar ook dit jaar duidelijkheid over kunnen krijgen. Natuurlijk zijn vele gemeenten aan het kijken naar eventuele alternatieven. En die inventarisatie zijn we ook aan het maken. Zodra daar duidelijkheid over komt, kan ik u die informatie ook verstrekken. De heer Seistermans die refereert aan mijn opmerking over de kostenefficiëntie ten aanzien van het voldoen aan de normen van de KNVB. De KNVB stelt normen aan de demping van de velden. En ik heb aangegeven dat, en we weten dat natuurlijk nog uit eerdere discussies, dat een kunstgrasveld met alles erop en eraan kost ongeveer €500.000. Dat het rubbergranulaat en de constellatie van onderbed en veld in die samenstelling het meest kostenefficiënt was om te voldoen aan de normen van de KNVB. Dat mag ook blijken uit het feit dat het overgrote merendeel van de kunstgrasvelden op die manier in Nederland zijn gerealiseerd. De heer Van Kempen had het over de herindeling van de jeugdvelden, geloof ik. Ik heb daar inderdaad iets over gehoord. Ik heb daar vandaag nog niet de informatie over gekregen. Maar er schijnt een iets andere indeling gekozen te worden. Ja, ook daarvoor geldt dat we daar de kosten van zullen moeten bekijken. Maar het feit dat daar elke keer de normen weer opnieuw worden aangepast, jaagt gemeenten natuurlijk ook elke keer weer op kosten. Dus leuk dat ze bij de KNVB weer nieuwe regels en nieuwe indelingen hanteren en gebruiken. Maar we moeten even in gesprek gaan met de voetbalverenigingen hoe daarmee om te gaan. En een indeling is nog wel wat anders dan het helemaal herinvullen, zou je kunnen zeggen, van de korrels. Want dat is niet een kostenpost, en dan kom ik meteen bij de vraag van de heer Bertoulet. Dat is niet een kostenpost van een paar duizenden euro's, maar dat loopt waarschijnlijk in de tonnen. En als je het hebt over 18 velden, loopt dat waarschijnlijk in de miljoenen. Alleen daar hebben we nog geen definitief zicht op. Dus ik voel me eerlijk gezegd niet vrij om daar nu een bedrag voor op te noemen. Maar dat dat een zware strop zou zijn op het moment dat dat vervangen zou moeten worden, dat mogen duidelijk zijn.
Daarmee komt het einde van deze set vragen. Dan geef ik het woord aan de heer Horzels in zaken de koeltoren van Itterson.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er doen verschillende verhalen de ronde betreft die koeltorens. Die staan nu nog op het voormalig mijnterrein Emma aan de Aakstraat Noord, weliswaar in de gemeente Brunsum. En vandaar deze vraag. Gaat u die vraag voorlezen of moet ik hem nog even voorlezen?
We zijn hier gewoon in beantwoord worden meegenomen. Het is meer dat u een inleiding kunt geven op de vraag zelf.
Dank
u
wel.
Ja, ik kijk even rond of andere... Nee, college. Ik geef het woord aan de heer De Beer.
Ja, ik mag de vraag voorlezen, begrijp ik. Als deze van hout gemaakte koeltorens uiteindelijk van het mijnterrein weg moeten, en dan hebben we het over het Emma-terrein, en deze nog niet verkocht zijn of hebben, nog geen bestemming, wat gaat er dan vervolgens met deze koeltorens gebeuren? De koeltorens die zijn eigendom van het centrummanagement, of eigenlijk van Hoensbroek 3.0. Daar was het ook een project van, dus de koeltorens zijn geen eigendom van de gemeente. De eigenaar bepaalt uiteindelijk natuurlijk wat er gaat gebeuren met de koeltorens. We weten dat er noodzaak was om op korte termijn te kijken naar een alternatieve locatie, dan wel te verzoeken aan de gemeente Brunsum om de koeltorens nog voor een tijdje te laten staan. We hebben daar contact over gehad met de gemeente Brunsum. Die hebben ook toegezegd om de koeltorens minimaal nog een half jaar, maar mogelijk nog een jaar te laten staan. Of dat die in ieder geval op het terrein te mogen blijven staan. Dus voorlopig staan ze daar prima. En we hebben in het centrummanagement ook besproken dat we op zoek gaan naar, naar mogelijke alternatieve bestemmingen. Dat kan zijn dat ze in, zeg maar in totaliteit een andere bestemming krijgen. Of dat ze versnipperd een andere bestemming krijgen. We weten natuurlijk dat er al een aantal zijn toebedeeld aan een plek. De rotonde in Hoensbroek is zo'n plek waar we komende vrijdag weer over verder praten met de centrummanager. En we zien dus eigenlijk wel goede, laten we zeggen, goede bestemmingen voor de toekomst om ze een goede plek te geven. Maar dus uiteindelijk aan het centrummanagement om te zeggen van wat ermee gaat gebeuren.
Dank u wel. Ik geef naar de heer Horzels van de Tweede Gemeente.
Dus ze worden in ieder geval niet vernietigd.
Duidelijke vraag. Kijk even of er nog andere vragen uit de raad zijn. Die zijn er niet, de wethouder.
Ja, het zou zonde zijn, maar het is aan het centrummanagement om als eigenaar daarover te beslissen. Ik heb de mail van de centrummanager daar een tijdje geleden over gezien. En dat was meer naar aanleiding van de druk om een alternatieve bestemming te vinden. Nou, die druk is er nu vanaf. En in de tussentijd kunnen we samen met het centrummanagement zoeken naar alternatieve locaties.
Duidelijk, dank u wel.
Daarmee komt een einde aan deze vragenset. Ik geef het voorzitterschap even over aan de heer Meijer, omdat de volgende vragenset de portefeuille van ondergetekende regarderen.
Dan geef ik het woord aan de heer Horzels weer opnieuw.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de vragen die zijn duidelijk. En ik stond er een beetje van te kijken dat het toch gebeurde. Ik heb een memo van u gekregen, maar ik wil toch een beetje helderheid daarover hebben. Dank u wel.
En nu weet de burgemeester ongetwijfeld waar het over gaat. Burgemeester.
Nou, hij gaat het voorlezen, denk ik.
Ja,
en anders wil ik dat dan.
Burgemeester.
Dus als je net zelf zo hebt ingeregeld, dan moet ik ze ook voorlezen, dat klopt. Allereerst vraag 1. Het gaat over cameratoezicht Aldehof in Hoensbroek. Waarom heeft de gemeente de motie van partij Hoensbroek zo lang ontraden, maar toch betaald voor het plaatsen van extern ingehuurde camera? Allereerst niet de gemeente heeft de motie ontraden, het college heeft dat gedaan. Daarbij even terug naar het dictum van de motie destijds, die luidde als volgt. Het college op te dragen, 1. Onmiddellijk over te gaan tot het plaatsen van een mobiele camera bij de Aldenhof en zo spoedig mogelijk afvalbakken te plaatsen in en rond het park om zo snel mogelijk de situatie te verbeteren. En 2. De raad te informeren over de voortgang doorgang van bovenstaande. Eigenlijk zegt die motie dus 2 dingen. plaats nu zo gauw mogelijk die afvalbakken en zet daar zo gauw mogelijk een mobiele camera neer. Ik heb destijds in de vergadering, en u kunt daar het band nog op naluisteren van de vergadering in juni, het volgende over gezegd. Wij ontraden die motie om verschillende redenen. Eén, met betrekking tot die afvalbakken, was heel simpel. Die waren op dat moment besteld en zijn inmiddels geplaatst. Dat hebben we samen ook onlangs kunnen constateren. Dus dat verhaal maakte dat onderdeel van de motie overbodig. Maar nu het ontraden met betrekking tot die camera's. Ik heb destijds gezegd, als de raad een motie als deze aanneemt, dan ga je in feite op de stoel van de burgemeester zitten en het overleg met de politie. We hebben, los van de vaste camera's, een aantal mobiele camera's. Dus toen ik meen de heer Leers refereerde toen nog aan een camera die geplaatst is bij het Maankwartier. Ik heb nog gezegd op strategische andere plekken, ik ga daar verder niet over uitweiden. En in dat hele spectrum bekijken wij welke vragen, verzoeken wij krijgen met betrekking tot mobiele camera's. Wegen dat tegen elkaar op en dan zullen we kijken of er plaatsing van camera's aan de orde is. Even terug naar juni. Die afweging heeft destijds plaatsgevonden. Ik heb toen ook aangegeven dat dat voor ons, voor de mobiele camera's, geen aanleiding was om te plaatsen. Het ontraden van de motie, in technische zin, heeft meer te maken, niet zozeer met de duiding, want ik ben daarna, we hebben nog een commissie over gehad, we hebben nog een memo gekregen daarover. Dus in die zin hebben we aangegeven ook, laat ik zeggen, het signaal aan zich serieus op te pakken. Maar het per motie regelen van waar een camera moet, vonden en vinden wij nog steeds volstrekt onwenselijk. Omdat anders, wanneer een van uw leden dit een meerderheid zou voorzien, ja, de camera's gewoon weg zijn en daarmee enig strategische afweging, lees uitvoering, onmogelijk maakt. Dus dat was antwoord op vraag 1. Vraag 2. Hoeveel heeft deze ingehuurde camera gekost? Ik ga het u letterlijk voorlezen. De kosten bedragen €3.720,92 inclusief BTW en €3.075,14 exclusief BTW. Vraag 3. Waarom heeft alleen de gemeente de kosten betaald en de gebruikers van BMW niet? De kosten van die camera die zijn afgedekt uit het projectbudget Aldenhof. Dus iets anders dan een mobiele camera. Ik kom er dadelijk in de beantwoording op vraag 4 nog even terug. De gemeente is eigenaar van het pand en vandaar ook logisch dat die kosten dan ook door de gemeente betaald worden. Vraag 4. Heeft de desbetreffende ambtenaar die de uitvoering deed op dit eigen houtje gedaan zonder overleg met gemeentebestuur? 1. Ik hoop dat hij dat zo gedaan heeft. Want als wij alles zouden moeten overleggen wat waar precies komt, dan kom ik bijna niet meer aan het werk toe waar ik eigenlijk bij zou moeten zijn. Maar daarnaast is het zo dat het tijdelijk ophangen van die camera gedurende de vakantieperiode hoorde bij de uitvoerende werkzaamheden. Het is dus ook terecht dat men daar binnen die projectgroep, noem ik het even, en wie nou precies welke opdracht heeft gegeven, als u daar belangstelling voor heeft, laat ik dat ambtelijk uitzoeken. Maar vind ik prima dat men dat doet zonder tussenkomst. En deze camera betrof, en dat is wel belangrijk, slechts het gebouw zelf. Dat is iets anders dan de, laat ik zeggen, mobiele camera's die we zetten voor de openbare ruimte. Heeft dus ook een ander regime. U heeft als raad aangegeven onder welke voorwaarden wij mobiele camera's mogen plaatsen, waar we ons aan moeten houden. En dat heeft dus betrekking op de straten, weg enzovoort. Dit betreft dus het gebouw. Is dus ook een ander regime en anders dan de vragen. Nu kom ik even stiekem terug op vraag 1. Waarom we destijds onder dat regime nee hebben gezegd. En dan nu een andere vraag. Ja, het betreft camera's, dat is waar. Met andere doelstelling, ander regime en ander budget om op te hangen.
Ik kijk naar de heer Roosters voor aanvullende vragen.
De vragen waren duidelijk. De antwoorden waren duidelijk.
Andere mensen in de raad niet? Nou, wel. Heer Klaasens?
Of het college de mogelijkheid ziet en bereid is om te kijken of binnen dat projectbudget waar de huur uitbetaald is, zoals de burgemeester dat net vertelde, of daar ook ruimte is om in overleg met de bewoners van de BMW zo'n camera permanent aan te schaffen.
De burgemeester.
Ja, ik vind het lastig om nu te zeggen ja of nee, omdat ik de noodzaak van een permanente camera niet ken. Maar laat ik in ieder geval de vraag wel meenemen en u dat ook terugrapporteren via een raadsinformatiebrief. Ik ga ook even zodat dat integraal wordt opgepakt en dan hoort u het antwoord uit de groep zelf. Als er behoefte is aan permanent en er is ook de mogelijkheid toe in het budget, zullen we dat zeker meenemen. Als niet, melden we u ook terug waarom niet.
Dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dank u wel. Daarmee is deze set vragen ook ten einde. Komen we de laatste set vragen. Dat betreft vragen van de heer Leers. In zaak het convenant provincie Heerlen 30% leegstand kern winkelgebied. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Uit de door Hart Leers opgevraagde op 11 oktober jongstleden afgesloten convenant tussen de gemeente Heerlen en de provincie Limburg blijkt onder andere dat de gemeente Heerlen momenteel 30% leegstand in het kernwinkelgebied kent. Enkele vragen in deze.
Dank u wel, de wethouder.
voorzitter, ik pak de eerste paar leegstandsvragen even samen in mijn beantwoording, kijken of het werkt. Vervolgens heb ik nog een aantal losse vragen, die zal ik dan doen. De vragen die ik samenpak zijn, sinds wanneer en op basis waarvan weet u dat de leegstand in het kernwinkelgebied van Heerlen 30% is? Hoe en wanneer deelde u deze informatie met de gemeenteraad? Waarom deelde u deze informatie niet toen onze fractie de leegstandcijfers vorige week woensdag aan de orde stelde? Ja, die pak ik samen. Daarna ga ik ze gewoon weer één voor één beantwoorden. Want inderdaad, afgelopen woensdag heeft daar een korte discussie over plaatsgevonden tussen de heer Leers en mijn collega De Beer. En eigenlijk de portée van die discussie was dat je heel veel leegstandscijfers uit de kast kunt trekken. Verschillende bureaus leveren leegstandscijfers aan. Vaak is er discussie zowel over geografische afbakening als over wat je nou precies telt. Tel je bijvoorbeeld het aantal vierkante meters, tel je het aantal verkooppunten, maakt natuurlijk ook een groot verschil. En dat daarom ondoenlijk is ook voor ons om daar steeds een overzicht over aan te gaan leveren. Want dan blijf je bezig en als je niet oppast ben je constant appels met peren aan het vergelijken. Waar komt nu in dit geval die 30% vandaan? Dat is een cijfer gekozen door de provincie. Als u kijkt naar het bidboek dat hieronder ligt, dat bidboek hebben wij opgesteld als gemeente Heerlen. Maar het convenant is een document dat uitging van vanuit de provincie, waar ook zij ook zelf hebben gekeken naar, ik kom daar dadelijk bij de laatste vraag op terug, waar wij ze hebben gekeken naar welke prestatieafspraken zij met de gemeente wilden maken in het kader van de binnenstedelijke ontwikkeling. Zij hebben gekozen voor die 30%, dat zal gebaseerd zijn op cijfers van Locatus. Ik moet wel erbij zeggen dat die cijfers gaan over het hele centrum van Heerlen en niet alleen maar over het kernwinkelgebied, dus daar is dan wel een kleine discrepantie. En dit is een telling die uitgaat van het aantal vierkante meters. Als je bijvoorbeeld het aantal verkooppunten pakt, dan kom je uit op een percentage van 20,5%. En u voelt hem al, dat zit natuurlijk ook heel erg zit hem in het verschil, het V&D-pand. Dat bij het aantal verkooppunten gewoon telt als één leegstaandpand. En dat bij het aantal vierkante meters zwaar meetelt in het totaal. Goed. Hoe verhoudt 30% leegstand in het kernwinkelgebied, hè, van Heerlen, dat even dan als aanname, zich tot leegstand in andere kernwinkelgebieden? Nou, dat is op zich hoog, dat zal u dan niet verbazen. Het gaat dus wel om Heerlen centrum in totaal, daar zit bijvoorbeeld ook de leegstand van het loon in. En ook maar om te laten zien hoe dynamisch zoiets is, winkelcentrum De Bongert, dat binnenkort door de TK Max voor een mooi deel wordt heringevuld, zit er nu ook nog in als leegstand. Dus die dynamiek maakt het ook onmogelijk om met steeds overzichtjes te komen. Het zijn echt dagkoersen soms. U reageerde positief op ons voorstel om een gemeentelijk actieteam leegstand in te stellen. Bestaat een dergelijk actieteam leegstand inmiddels? En zo ja, hoe en wanneer informeert u ons hierover? Nou, voor het zomerreces is de leegstandsvisie, leegstandsverordening en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Op dit moment werken we, mijn collega De Beer, aan een aantal voorgestelde activiteiten die worden uitgewerkt. Als eerste de meldplicht voor leegstaande panden. In het actualiseren bestemmingsplan voor het centrum gaan we actief om onbenutte retailmeters schrappen. En het actieteam leegstand kan een van die activiteiten zijn die daarna worden opgepakt. Wat is de reden van het extern beoogde geld uit de markt van de eerder beoogde 300 miljoen naar 220 miljoen afnam? Ja, niks is zo onduidelijk vaak als cijfers. De 300 miljoen ligt er maar aan hoe je het bidboek leest. Hè. We hebben als gemeente het altijd opgevat overigens als 300 miljoen in totaal, waarvan 30 miljoen investering vanuit de drie overheden, dus 270 miljoen vanuit andere bronnen, zijn de andere overheden of particulieren, et cetera. Hier is door de provincie voor 220 gekozen. En waarom die keuze precies is gemaakt is moeilijk te zeggen. Aan de andere kant, het gaat vooral om, en dat geldt ook bij dat leegstandscijfers overigens, het gaat vooral om de doelen die we nastreven in het centrum, de ambities die we hebben geformuleerd, die 25 stuks, en het proberen die te realiseren in de komende jaren. En dan, wat is de reden van het convenant na ons verzoek tot openbaarmaking ervan niet inclusief alle bijlagen openbaar gemaakt werd, CQ, wat is de strekking van bijlage 1a, en hoe valt hiervan inhoudelijk kennis te nemen? De bijlagen zijn inmiddels wel aan u toegekomen, dat was een omissie. Hè. In eerste instantie hebt u alleen het convenant gekregen. Er zijn drie bijlagen. Bijlage 1 is de algemene werkwijze van GS, zoals ze die hanteren voor alle steden bij het toetsen van de bestedingen uit de pot binnenstedelijke ontwikkeling. Bijlage 2 is integraal het bidboek. Dus dat krijgt u niet apart, het is gewoon het bidboek. U kunt ook zien, overigens in de convenant, dat er dan naar het bidboek wordt verwezen als men het over bijlage 2 heeft. En ja, soms gebeuren die dingen gewoon. Bijlage 3 is bijlage 1a. Alleen die is niet omgenummerd in bijlage 1, om het nogmaals ingewikkeld te maken. Dat is 1a blijven staan. Maar aan de benaming kunt u zien dat het gaat om bijlage 3, zijnde de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen provincie en gemeente. En die prestatieafspraken zijn voor het overgrote deel ook overgegeven, kunt u ook trekken vanuit bijlage 2, zijnde het bidboek, dat die prestatieafspraken voor het overgrote deel zijn overgenomen uit het bidboek.
Dank u wel. Ik kijk even voor de tweede instantie, de heer Leers.
De voorzitter, ik ben blij dat er alsnog iets wat duidelijkheid gekomen is. En ik zou willen vragen dat als er wordt overgegaan tot het oprichten van een actieteam leegstand, of dat er niet wordt overgegaan tot het oprichten van zo'n actieteam, ons in ieder geval te informeren waarom men het wel gaat doen of niet gaat doen en ja, het hoe en wat. Dank u wel.
Ik kijk even.
Ja, voorzitter, ik heb een vraagje. We kregen hier de stukken van en daar zat de convenant bij plus die bijlages. En die bijlage 3, dat prestatieafspraken, daar zit een toch wel hatelijke telfout in. En nu komt u waarschijnlijk voor de gemeente wel goed uit, maar van de andere kant niet goed uit voor de ambitie. Namelijk, daar wordt gestreefd naar 19% winkelleegstand in 2019. En 8% in 2025. Maar er wordt uitgegaan van het totale aantal vierkante meters die er op dit moment zijn. Van de andere kant zitten in diezelfde prestatieafspraken een afname van...
Ja, we zijn in het vragenuur, dus het moet kort en bondig. Het is geen termijn, dus u kunt aanvullende vragen stellen. Geen termijn.
Ja, herstel u de fouten. Goed. Prima, en dan zoek u het maar uit.
Ja, dat is duidelijk. De heer Kastrop.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, als ik dat zo beluister dan van die vragenstellers, dan komt de leegstand altijd op het bordje van de gemeente. Ik had wel eens graag geweten voor hoeveel vierkante meter is de gemeenteverantwoording en hoeveel vierkante meter liggen op het bordje van de projectontwikkelaar. Dankjewel.
Dank u wel. Kijk even nog aanvullende vragen uit de raad zijn. Niemand? Geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Actieteam leegstand of overlegtafel leegstand, dat laten we even in het midden welk etiketje erop gaan plakken. Maar op het moment dat dat reëel vorm krijgt, zal daarover teruggekoppeld worden naar u door mijn collega De Beer. De vraag van de heer Kastrop, ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar we hebben niet zoveel vastgoed in bijvoorbeeld in het centrum, als je naar het centrum kijkt. Het is natuurlijk zo dat het overgrote deel van de leegstand in handen is van private partijen. Dat klopt inderdaad. En gezondheid. En de heer Hazen, ja, ik was natuurlijk aandachtig in het luisteren naar zijn boeiend betoog, maar ja, de pointe is niet gemaakt kunnen worden. Dus ja, dat is een beetje lastig om die te beantwoorden, lijkt me. Dat kan ik niet beantwoorden. Trouwens, fouten herstellen, ja, dat is dan ook vooral ook in de eerste plaats de provincie dan aan zet, om het zo maar te zeggen.
Ja. Prima. Daarmee komen we het einde van deze set. Mocht er aanleiding zijn, kan er altijd nog in een commissie van de RIA op terugkomen worden, maar het vragenuur is simpelweg niet de bedoeling om daar, uitgebreid op dit soort zaken in te gaan. Ik kom ermee aan het einde van het vragenuur, kom bij punt 3, het vaststellen van notulen. Normaal gesproken gaat dat met haalstuk. De heer Leers heeft zich echter gemeld om een wijziging. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik heb de gekke gewoonte om ook de notulen of hoofdlijnen na te kijken. En ik zag op een gegeven moment de motie vreemd aan de orde van de dag, die de drie lokale partijen hier in dit rijtje de vorige keer hebben aangereikt in verband met het referendum, die werd afgesloten met aangenomen of verworpen. En daaruit viel niet te herleiden hoe de stemverhoudingen waren. En het lijkt mij toch wel relevant dat zeker in notulen en andere beleidsstukken, als er gestemd wordt, ergens afgeleid kan worden hoe die stemming plaatsgevonden heeft en wat de verhoudingen waren. Dus mij lijkt het in ieder geval goed om aan te geven wie voor was, wie tegen. En dat lijkt mij ook de meest normale gang van de wereld om dat te doen. Niet alleen in dit geval. Dus ja. Als u dat oppakt en u verbetert dat, dan lijkt me dat een hele goede zaak.
Ja, ik stel voor met die wijziging de notulen vast te stellen. De griffier heeft me al laten zien, dat is voorhanden, dus het is op zich geen probleem. We verwerken het erin, dan wordt hij bij deze met die wijziging vastgesteld. Al dus besloten. Komen we bij agenda punt 4, het vaststellen van de ingekomen stukken en de wijze van afhandeling. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, met verwijzing naar de brief over de bomen op het Herschelleplein. Is het niet de eerste keer dat dat voorkomt? Recentelijk hebben we nog een geval gehad van de Vlotstraat, waar via dezelfde afdeling dezelfde fouten werden gemaakt. Bomen niet terug zouden komen die wel teruggeplaatst zouden worden. Hier wil men bomen gaan kappen in een beschermd stadsgezicht. En dit gebeurt op meerdere plekken in onze stad. We hebben nu dit voorstel of deze brief hier liggen die verder niet doorgeleid wordt naar de commissie. Ik denk toch dat het goed is dat dit stuk wordt doorgeleid naar de desbetreffende commissie om in het algeheel eens te praten over het bomenbeleid en over de fouten die daarin gemaakt worden. Want ik kan mij geen Herschelleplein voorstellen zonder bomen. En ik denk dat we onze stad...
Het risico dat u nu op de brief zelf ingaat, is een procedurevoorstel dat u doet om door te geleiden naar de betreffende commissie.
Ja, met de bijgaande motivatie. En het lijkt mij niet meer normaal. Dank u wel.
Ik neem aan dat geen enkel probleem is. We zullen dat via de geëigende kanalen en de afspraken die daarvoor gelden doorgeleiden. Nog iemand over de brief van de heer Bertelet?
Ik sluit me af van harte bij aan.
Prima. Kijk even rond. Niemand meer. Dan is met een achtneming van het verzoek en de motivaties net genoemd. Die brief die wordt dan doorgeleid. Voor de rest niemand. Al dus besloten. Komen we, als ik goed gedurfd heb, bij agenda punt 9. Het instemmen met de gedeeltelijke nieuwbouw en renovatie van het Sint-Janscollege in de Amsterdamweg 122. De heer Groeneveld heb ik opstaan. De heer Damen. Even kijken. De heer Hessen. Mevrouw de Jong. Ik kijk even. Bertolet, de heer Klaasens, heb ik iedereen gehad? Kijk even rond. Volgens mij wel. De heer Groeneveld.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het eerste willen wij ook al zeggen dat ik eigenlijk namens Leefbaar Heerlen en Stadspartij Heerlen en uiteraard de PHW of Leefbaar Heerlen, ik ben een beetje door de war, maar ik praat naast deze 7 mensen die hier zitten. Dat we erg bij zijn dat de Sint-Jan eindelijk de status krijgt die het verdient. Daar zijn we ook eigenlijk verheugd om. Maar we hebben toch eigenlijk nog 3 vragen over dit hele stel. De eerste betreft punt 1a van het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Wij willen vragen, wil het college bevestigen dat zoals genoemd in het raadsvoorstel en raadsbesluit, punt 1a volgens scenario 3 wordt uitgevoerd... zoals benoemd in de huisvestingsrapportage van bureau Adhara. Vraag 2 betreft punt 1a4. Wil het college bevestigen dat mijn water gelezen moet worden als bodem/aardwarmte? Betreft punt 1c1. Wil het college bevestigen dat de toezeggingen van wethouder Clemens in de RIA van 12 november jongsleden heeft gedaan om de eerste helft van 2012 het investeringsvoorstel betreffende de BNV Heerlenbaan die dan aan de raad zal worden aangeboden, gestalte wordt gegeven binnen de gestelde termijn. Dit was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Dame.
Ja, voorzitter, ik had maar 1 opmerking en dat had te maken met die financiering, die 8,4 miljoen, waarvan de wethouder heeft gezegd van dat hij daar in ieder geval nog een antwoord op zou geven en op terug zou komen.
Dank u wel. De heer Hessen.
Dank u wel, voorzitter. We hebben dit onderwerp uitvoerig besproken in de RIA en in de commissievergadering. Daar zijn allerlei vragen gesteld. Ondertussen heeft de wethouder nog een memo ons toegestuurd met betrekking tot de onderbouwing en de verantwoording van de vierkante meters en waarom het zo is zoals het is. Er waren in de commissie, in de RIA commissievergadering met name vragen over de investeringskosten voor BNV Heerlenbaan. Dat heeft hij ter plekke afdoende beantwoord. Ik sluit me aan bij de heer Groeneveld. Sint-Jan krijgt wat het verdient. En Heerlen krijgt ook wat het verdient. En een goede middelbare school op een hele strategische en goede plek. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Nou, als vierde spreker haalt iedereen de woorden uit je mond. Ook wij hebben inderdaad vorige week in de commissie... is hier uitgebreid over gesproken. Duidelijk en gepassioneerde presentaties gezien van Sint-Jan van Adhara En van de wethouder een duidelijke toelichting. Inderdaad, de memo deze week verduidelijkte nog de capaciteit waarom er extra vierkante meters werd gebouwd. Wij willen zeker instemmen met het plan, met de opmerkingen van de heer Hesse en mijn vorige sprekers meegenomen, dat de BMW van de hele baan, dat daar inderdaad binnen het volgende half jaar wel duidelijkheid over is waar dat vandaan gaat komen. En dan stemmen wij als PvdA hiermee in.
Dank u wel. Ja, Bertelaar.
Ja, daar sluit ik mij eigenlijk ook bij aan. Kijk, met het plan, plannen met betrekking tot Sint-Jan kunnen we leven. We zijn ook onder de indruk geraakt van de manier waarop de scenario's onderzocht zijn. En ook met de tijdelijke overcapaciteit kunnen we leven. Alleen, ik vind het een heel slecht signaal, zoals het letterlijk ook in het stuk staat, het raadsvoorstel, dat ten aanzien van de investering BMW hele baan naar achter geschoven wordt. Ja, oké, staat er dan achter, de planvorming blijft gehandhaafd, maar ik vind dat een slecht signaal aan deze wijk. En ik ben er ook bang voor dat we te veel ballen tegelijkertijd in de lucht willen houden. We lopen ook tegen de problemen aan bij het verkrijgen van middelen voor het Mijnmuseum. We zullen dadelijk het Termenmuseum moeten gaan renoveren, we hebben plannen genoeg. Alleen mankeert het aan geld. En ja, ik ben bang dat dit ook weer op problemen gaat stuiten, los van het feit dat dit ook een beetje over het graf regeren is. Maar ik vind dit het verkeerde signaal naar deze wijk. Ik zou in ieder geval de communicatie op een andere manier gestalte willen geven, met de nadruk op zorgvuldigheid en de nadruk op het feit wat voor mij ook al sprekers gezegd hebben, dat er in ieder geval absoluut geen sprake kan zijn van vertraging of uitstel voor deze voorziening voor deze wijk.
Ja, de Klaassen.
Ja, voorzitter, onze fractie is blij met het voorliggend stuk. We zullen daar ook in gaan stemmen. Ik wil verder nog een woord van dank uitspreken aan de portefeuillehouder voor de uitgebreide beantwoording van onze artikel 35 vragen in dit kader. Die in ieder geval dusdanig transparant zijn geweest dat wij over dit raadsvoorstel eigenlijk nagenoeg geen vragen meer hadden.
Prima. Ik kijk naar de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. De noodzaak voor een vernieuwing van het Sint-Jans College in Hoensbroek, van de grootste middelbare school in Parkstad Noord en de enige HAVO-VWO-school in dat gebied. Die noodzaak die is denk ik heel duidelijk, die voel ik ook in deze raad. En dat blijkt ook uit de bijdrage van de verschillende raadsleden. En daar zie je dus ook aan dat de vragen voornamelijk gaan over het hoe en niet zozeer over het of. Daarbij stelt de heer Groeneveld een aantal vragen namens de lokale partijen, coalitie zal ik het maar even noemen. Hè? Een van die vragen die ging over het rapport van Adhara. En dat rapport is vooral bedoeld om in kaart te brengen wat de staat van de huidige gebouwen is, wat ook de mogelijkheden op deze locatie zijn en welke gebouwen daarvoor bruikbaar zijn. Nou, op basis daarvan is een grof scenario ontworpen, dat hebt u ook gezien. En dat scenario zal een leidraad vormen voor de verdere ontwikkeling van de gebouwen. Maar natuurlijk gaat er wel in het vervolgtraject nog een architect bij komen die de verdere doorontwikkeling veel gedetailleerder gaat uitwerken. En die ook gaat kijken hoe het er nou precies uit komt te zien. Dus ik kan u niet beloven dat het alle kleuren en alle hoekjes en alle kozijnen hetzelfde zullen zijn. Maar het grove werk zal inderdaad zo uitgevoerd gaan worden zoals u dat gezien heeft. Dan natuurlijk nog een opmerking over mijnwater. Nou ja, er staat ook niet in het voorstel dat mijnwater aansluiting er gaat komen voor het gebouw. Wat we wel gaan doen, is ervoor zorgen dat het een bijzonder duurzaam schoolgebouw wordt. Daarbij heb ik eerder ook al aangegeven dat we ook samen met IBA en samen met de provincie willen kijken dat we daar al het mogelijke in kunnen doen. En daarin is natuurlijk mijnwater een optie, maar dus te vroeg om dat soort dingen al vast te leggen. Dus wat dat betreft staan alle opties gewoon open.
Voorzitter. Ik kan u heel erg volgen en eigenlijk de vraag die ik gesteld heb over dat mijnwater, CQ bodem aardwarmte, komt eigenlijk naar aanleiding van een vraag die de heer Hesse heeft gesteld en uw antwoorden daarop. Mm-hmm. En toen bleek dus dat eigenlijk mijnwater een stukje minder was en eigenlijk ja, wij hebben niet zoveel geloof in mijnwater, maar die discussie die hoeven we niet hier te voeren. Dus wij dachten dat aardwater en bodem en aardwarmte een betere optie was. Daarvoor was het mijn vraag. Dank u wel.
De wethouder.
Voorzitter, voor heel veel gebouwen in onze stad is mijnwater een uitstekende optie. En dus ik heb daar op dat moment ook geen specifieke orde geveld over de mogelijkheden bij Sint-Jan. Die hebben we simpelweg niet in kaart. Wat ik toen wel heb aangegeven, is dat er wel al gekeken is naar het gebruik van aardwarmte. En dat geeft u terecht aan. En daar schijnt een hoge potentie voor te zijn in het gebied. Maar dat is iets dat we verder zullen moeten onderzoeken nog. Dan waren er nog een aantal vragen, onder andere van de heer Dame, de heer Hesse, mevrouw de Jong, meneer Bertelet, over de dekking en dan met name daar waar het gaat over Heerbaan. En daar heb ik eerder van aangegeven, het is van belang dat we nu deze investering kunnen doen, omdat we nu willen starten met de vernieuwing van Sint-Jan. Nou, er is ook bij niemand van u twijfel over die noodzaak. Wel is die jaar, wel zijn er wat vragen, laat ik zeggen, over de manier waarop dit gedekt wordt. Daarop heb ik in de commissie ook aangegeven, dat wil ik hier wel herhalen, dat het college in de eerste helft van 2017 zal komen met een nieuwe dekking voor de BMW Heerbaan. Dat zullen we doen in een compleet pakket, namelijk aan u gaan we dan voorleggen het nieuwe integraal huisvestingsplan. Daarin gaan wij opnieuw kijken naar alle schoollocaties voor basisscholen in onze gemeente, inclusief de BMW's. En daarin zullen we ook een voorstel doen voor de dekking van de hele baan. Dus die deadline waarom een aantal van u vroeg, die is halverwege 2017. Dan ligt daar bij u een voorstel, überhaupt voor de vernieuwing van, voor de toekomst, laat ik zeggen, van de basisscholen in onze stad, inclusief de BMW hele baan. En daarvoor zal ook een dekking daarbij zijn.
Is een interruptie van de heer Groeneveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou de wethouder vragen, eigenlijk, ik vroeg nu straks of u wilde bevestigen. En eigenlijk ging die bevestiging erom dat op de eerste, zoals u de toezegging gedaan hebt, dat in het eerste termijn, het eerste half jaar van 2017, u komt. Ik zou dus graag willen dat u bevestigt dat u ook dan binnen dat half jaar dit ook voordraagt aan de raad, dat wij erover kunnen beslissen. Want het is inderdaad wat de heer Bertelet net ooit zei, dat ik ook moeite heb dat een soort achtige, ja, dat de mensen achteruitgesteld worden op de hele baan. En dat kan beslist niet de bedoeling zijn.
De wethouder?
Nee, er is absoluut geen sprake van achterstelling. Überhaupt niet, zou ik willen zeggen. Al helemaal niet in dit dossier, namelijk de planning voor de realisatie van de BMW Hellebaan verandert totaal niet. Ik heb me ook laten vertellen door een van de meer ervaren collegeleden dat over je graf regeren zou eigenlijk zijn als je verder dan 2020, de meerjarenbegroting, natuurlijk al dingen gaat vaststellen. Toch hebben we dat eerder gezegd, hè? En ik hecht daar ook aan, want de Hellebaan verdient deze BMW. Die moet daar komen, die gaat daar komen. En daartoe gaat daar dus niks veranderen over de inhoud van dit besluit. Alleen de dekking, daarover krijgt u een nieuw voorstel en dat komt uiterlijk in de zesde maand van 2017. Volgens mij, voorzitter, zijn daarmee alle vragen beantwoord. Ja.
Kijk even wie in de tweede termijn het woord wenst. Niemand meer? Nou, dan gaan we over tot stemming. Wenst er iemand een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan de vraag wie is voor het voorliggend voorstel. Unaniem aangenomen, al dus besloten. Kom bij agenda punt 10. Het vaststellen van de aangepaste parkeerverordening in verband met problemen handhaving parkeervergunning. Wie van u wenst over het woord? De heer Koning Bastiaan. Mevrouw Winkens. De heer Jansen. Even kijken, mevrouw Vaassen. Kijk even rond. CDA, niemand. Mevrouw de Jong. Iedereen gehad? Even kijken. De heer Koning Bastiaan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Zowel tijdens de raadsinformatieavond als tijdens de commissiebijeenkomst Leefomgeving van vorige week heeft er een uitgebreide discussie en informatieuitwisseling plaatsgevonden, waarbij bezorgde bewoners hebben ingesproken en ons hun zorgen hebben kenbaar gemaakt. Ook is er het voorstel gedaan om tijd te creëren om dit onderwerp op dezelfde manier aan te pakken als tot nu toe gewoon was bij de totstandkoming van de parkeernota, namelijk door onder andere gebruik te maken van de klankbordgroep. Vervolgens is er na deze bijeenkomst van vorige week een aanvullende memo gekomen waaruit blijkt dat die algehele ontheffing niet mogelijk is en u als college niets anders kunt dan hetgeen in het raadsvoorstel is beschreven. Meneer de voorzitter, wat de fractie van de oudere partij Heerlen en hopelijk de hele raad inmiddels duidelijk is dat het college geen andere mogelijkheid heeft dan vergunning parkeren op kenteken in te voeren. Ons is duidelijk dat als we dit voorstel niet vaststellen, dat er dan helemaal geen vergunning parkeren mogelijk is. En daarom, meneer de voorzitter, zullen wij dus voor dit voorstel stemmen, want geen vergunning parkeren is voor ons niet aan de orde. Echter, voorzitter, we willen van de wethouder een aantal vragen beantwoord hebben die meer duidelijkheid bieden naar de bewoners, mantelzorgers, huisartsen en dergelijke. Vraag 1. Waarom heeft het college ruim 4 maanden nodig voor het invoeren van een bezoekersregeling en bent u bereid om, indien daartoe de mogelijkheid bestaat, dit sneller te realiseren? Concreet betekent mijn vraag dus, als u sneller kunt zijn dan 1 april 2017, gaat u dan ook eerder van start? Vraag 2 heeft betrekking op de communicatie en de duidelijkheid naar de bewoners en dergelijke over een aantal zaken. In de brief van 22 september hebt u aan de vergunninghouders medegedeeld dat u hen op 20 oktober een brief stuurt met informatie over het vervolg. Voor de fractie van de oudere partij Heerlen is het belangrijk dat in die vervolgbrief een aantal zaken nader worden toegelicht. Namelijk, is het mogelijk om op 1 vergunning gelijktijdig 3 voertuigen te kunnen parkeren? Het lijkt mij niet, maar wellicht kan het college daar dadelijk even verder op ingaan. Vraag 2. Hoe kunnen mantelzorgers hun ontheffingaanvraag doen en welke criteria worden er verbonden aan deze ontheffingen? En last but not least, wat moeten bewoners, artsen, huisartsen, tandarts en dergelijke doen om een en ander goed geregeld te krijgen? Dank u wel.
Ja, mevrouw Winkert.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de raadsinformatieavond en commissieavond hebben ook wij natuurlijk kennis genomen van de bezwaren van de bewoners in zo'n vergunninggebied. Bovendien hebben niet alleen ons, maar wellicht ook alle raadsleden diverse brieven van schrijnende gevallen bereikt van mensen die in een vergunninggebied wonen en nu ernstig in de problemen komen. Maar wij zitten hier vanavond om te komen tot besluitvorming. En daar wil ik nog graag 2 opmerkingen aan vooraf maken. Op de eerste plaats vinden we het heel erg jammer dat de communicatie, naar onze mening, in de eerste brief naar de bewoners toe wat vragen openliet. Mensen waren niet gewend of waren helemaal niet voorbereid, zo moet ik het zeggen. En de brief riep zoveel vragen op dat mensen eigenlijk al met de hakken in het zand gingen. Ik vind het heel erg jammer. Het is niet de eerste keer dat ik hier in dit huis vraag om een heldere communicatie naar de burger. Want alles wat wij hier weten, weten zij niet. En dat kunnen we hun niet kwalijk nemen. In de memo die we daarop van de wethouder hebben gekregen, daarentegen staat heldere informatie, staat precies beschreven hoe, waarom en dat we tot dit besluit moeten komen. En ik denk dat het dan misschien ook een idee is om die aanvullende memo vervolgens ook aan de burgers te doen toekomen of ergens publiceren, zodat zij hem kunnen lezen. De burgers die ons hier schrijnende gevallen geschetst hebben, daarvan vertrouw ik erop dat het college in voorkomende gevallen voor maatwerk gaat zorgen, zoals we ook straks in de nieuwe parkeernota gaan proberen voor maatwerk te zorgen voor een ieder die in onze stad zijn auto moet parkeren. Voorzitter, komen we tot de besluitvorming rondom dit voorstel. Gegeven dat die memo die we gekregen hebben ons heel goede antwoorden heeft gegeven, gegeven dat de wetten nu eenmaal boven wensen gaan, en gegeven, niet onbelangrijk, dat Heerlen ten opzichte van vergelijkbare overige gemeenten in ons land veel ruimhartiger is dan in dit beleid, kunnen wij in ieder geval en mede namens ons ook D66 instemmen met voorliggend raadsbesluit.
Dank u wel, de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, mevrouw Winkert zegt, wij weten en zij weten niet, hè, de burgers. Toch is de memo, ja, voor mij niet duidelijk genoeg. Dus ik weet het ook niet. Ik heb nog een vraag of het mogelijk is, of alle mogelijkheden bekeken zijn. Er staat op een gegeven moment in die memo, als we geen vergunningen meer verstrekken, maar alleen ontheffingen, kan er niet op kenteken worden gecontroleerd of er auto mag staan. Er kan dus niet gehandhaafd opgetreden worden tegen foutparkeerders. Op het moment dat je een combinatie maakt van op kenteken, dus een bewoner krijgt een vergunning op kenteken en tevens een ontheffing voor de betreffende straat of wijk voor het bezoek, dat zou eventueel nog een mogelijkheid zijn. Dan heb je twee dingen opgevangen. A, je doet wel op kenteken registreren. En je geeft ze een ontheffing voor de mantelzorgers, voor het bezoek of wat dan ook. 1 of 2 ontheffingen. En dan puur voor de wijk of de straat waar de vergunning ook voor is. Ja, mij lijkt dat een goede oplossing voor de tussentijd. Dan heb je beide problemen opgevangen. En ik weet niet of die mogelijkheid bekeken is en of daar spraak tegen is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vaassen.
Dank u wel, voorzitter. Aansluitend aan de vorige sprekers, de memo, die was inderdaad duidelijk. Ik heb alleen nog een aantal vragen aan de wethouder. Deze nieuwe verordening is volgens de wethouder noodzakelijk, omdat de huidige verordening juridisch niet meer mogelijk is. Klopt het dan dat de gemeente dit overkomen is? Zoals het nu uitziet, valt er is er een gat van ruim drie maanden tussen het invoeren van het nieuwe vergunning parkeren en de bezoekersregeling. En de vraag is, hoe denkt de wethouder dit te kunnen overbruggen? Overigens moet ik wel aangeven dat het al heel fijn is om te horen dat hij de bezoekersregeling naar voren heeft gehaald. Dus in plaats van 1 juli naar 1 april, dus dat is al een winstsituatie. Ik heb zojuist die algemene vraag gesteld, maar ik wil er even dieper op ingaan, want in de aanvullende memo geeft de wethouder aan dat het mogelijk is om maximaal 2 vergunningen aan te vragen per adres voor deze overbruggingsperiode tot 1 april 2017. De meeste mensen hebben echter 1 vergunning. En dus mijn vraag, betekent dit dan dat iedereen nu voorlopig tot 1 april 2017 een tweede vergunning kan aanvragen? Verder, mantelzorgondersteuning die is best wel aan de orde geweest. En ik denk ook dat dat een heel belangrijk punt is, dat dat tijdig en op de juiste manier ingevoerd wordt. En mijn vraag is dan ook, is de RVV-ontheffing met name voor de mantelzorgondersteuners geregeld op 15 november, zodat deze mensen met gerust hart de zorg in hun huis kunnen toelaten waar nodig.
Dank u wel, mevrouw de Jong.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, door de rechtelijke uitspraak kunnen we er niet omheen dat het parkeervergunningenbeleid op basis van kenteken helaas wordt ingevoerd. Wij van de PvdA begrijpen dat er haast geboden is met deze invoering. Maar als iets snel moet, gaat het ook vaak niet echt altijd zorgvuldig. En dat is ook wel gebleken in de communicatie. Mevrouw Winkens stipte dit ook al aan en dit is ook onze zorg en onze aandacht en onze vraag richting college om het vanaf nu, inderdaad morgen dus, zou 20 oktober, de bewoners worden ingelicht en duidelijk vertellen wat aan u verandert en wat hun voordeel is en wat voor hun gaat veranderen. Want dit is eigenlijk wat er omheen hangt. Het is dat het moet worden doorgevoerd, duidelijk. Maar zorg dat iedereen op de hoogte is en dat het goed overkomt. We drukken dan ook op het hart op het college om dit te doen. En ook dat de komende stappen helder zullen zijn. Ondanks dat de bezoekerspassen vast vanaf 1 april kunnen worden voorzien, nemen wij aan dat uitzonderingen, de schrijnende gevallen die ons allemaal zijn toegekomen per mail, en mantelzorgers kunnen rekenen op maatwerk. Niet alleen bij het vergunningenstelsel, maar ook gewoon voor alle andere parkeergebieden in de stad. Dus wij hopen op een goed passend beleid, maatwerkbeleid, voor deze groep mensen. We vragen dan ook hoe snel het college dit oppakt. Niet alleen voor 1 april voor maatwerk voorstel voor de mantelzorgers, maar ook verder in de toekomst gericht. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als eerste wil ik beginnen met de opmerking die ik ook in RIA en in de commissie heb geplaatst, is dat inderdaad door de haast de communicatie te wensen over heeft gelaten. Vanuit de kennis die je hebt, kijk je naar een brief en dan is het gemakkelijk om de brief te lezen. En wij begrijpen dat die brief die er is geweest, absoluut aan duidelijkheid te wensen over heeft gelaten. En de opmerkingen die daar nu over gemaakt zijn, wij zullen dat in de nieuwe brief, in de brief die nu komt en de communicatie ook daarna naar de bewoners en organisaties en mantelzorgers en dergelijke, verbeteren, in ieder geval. Ik ben bezig met het kijken wie kan zo'n brief tegenlezen vanuit in ieder geval heel weinig kennis van, van de materie om op die manier toch een begrijpelijke brieven te krijgen. Want vaak is het toch een technisch verhaal en dat willen we er vooral proberen uit te laten. Het advies om in de communicatie de brief, de memo mee te sturen naar de bewoners, dan wel op de site beschikbaar te stellen, zullen wij bekijken, want om hem zo los mee te sturen, ik denk dat hij dan iets geredigeerd moet worden om hem op thema's te kijken, daar waar die in de brief al die ze krijgen al wordt opgenomen, in ieder geval, want het hele technische stuk over wettelijk wel, wettelijk niet, denk ik dat we dat niet moeten doen. Maar we zullen in ieder geval kijken dat die brief nu zo goed en zo uitgebreid, maar vooral zo helder mogelijk zal zijn. En we zullen het ook niet bij één brief laten. Met name over de bezoekersregeling die op uiterlijk 1 april, want dat wil ik benadrukken, uiterlijk 1 april wil laten ingaan. En als het eerder kan, uiteraard eerder, omdat we dan het soelaas zo snel mogelijk kunnen bieden. Daar zal ook nader over gecommuniceerd moeten worden wat de kosten zijn die eraan verbonden zijn, hoe aan te vragen, hoe te registreren, hoeveel rechten heb je daarop per jaar en dergelijke. Dus dat willen wij heel nadrukkelijk in een aparte communicatie nog eens, voordat het ingevoerd gaat worden, benadrukken in een andere brief. Dat voor wat vragen in de algemene zin over de communicatie. Dan inderdaad, waarom zijn überhaupt die 4 maanden nodig? 4 maanden is sowieso in overheidsgemeenteland niet erg snel. Niet erg langzaam, laat ik het zo zeggen, want er moeten vaak veel procedures doorlopen worden. Maar hier heeft het vooral te maken met activiteiten die gedaan moeten worden. Dat heeft onder andere te maken met het opstellen van beleid ten aanzien van parkeeruren, tarieven, voorwaarden die er toch aan moeten worden gehangen. Het ontwerpen en het inkopen van de kraskaarten, het opzetten van een proces eromheen, de registratie, aanvraag. En uiteraard ook, hoe ga je ze betalen, want je kunt ze kopen. Dat hele proces vraagt een aantal maanden tijd. We hebben dat ook nagevraagd bij de gemeente Sittard-Geleen die dat eerder hebben gedaan. En zij denken dat de tijd die we daarvoor denken te moeten nemen, krap haalbaar is, maar wel haalbaar is. Dus wij willen in ieder geval op 1 april of zo snel als mogelijk daarvoor. Dan wat nog de algemene vraag is van hoe ga je dat maatwerk, hè, van schrijnende gevallen, mantelzorgers en dergelijke. Wij gaan in de communicatie die nu de deur uitgaat ook aangeven dat mensen die mantelzorg nodig hebben in ieder geval contact kunnen opnemen, kunnen aanvragen. Sommige ontheffingen kunnen we al digitaal of per mail laten doen, dus we willen daar zo snel als mogelijk een sluitend iets op hebben, zodat we ook zo snel als mogelijk met het maatwerk kunnen beginnen. Dat mensen daar ook de zorgen over weggenomen krijgen. Dan was er nog de vraag van, betekent het nu ook dat je, als je 3 kentingtekens op je vergunning hebt staan, dat je dan ook met 3 auto's tegelijk mag parkeren? Nee, dat systeem zou wel heel erg mooi zijn, maar dan zouden de straten wel heel erg vol komen te staan. 1 kenteken wat erop vermeld is, kan worden gebruikt voor 1 auto. Even kijken dan. Is er nog de vraag van de heer Jansen, hebben jullie alles bekeken? We hebben bekeken van wat is nu mogelijk en wat is dan ook werkbaar. Wat u aangeeft, iedereen die ook nog een ontheffing krijgt naast zijn vergunning, ja, dan kan ik de straat net zo goed helemaal vol zetten. Want dan is er dus voor de vergunningen geen parkeerplaats meer. En we hebben juridisch
Interruptie van de heer Jansen.
En dank u wel, voorzitter. Ja, daar ben ik niet bij u eens. Iemand die normaal 2 vergunningen heeft, die krijgt nu 1 vergunning op kenteken, waardoor dus gehandhaafd kan worden, en krijgt 1 ontheffing. Dus of je nu 2 vergunningen hebt en daarmee gaat parkeren, Of je hebt één vergunning en één ontheffingsmogelijkheid. Dan zijn er toch gewoon twee parkeerplaatsen.
Dat klopt, dat aantal stijgt niet. Maar als alle anderen die één vergunning hebben geen ontheffing krijgen, ben ik wel met een stuk ongelijkheid bezig. Want u zegt daarmee dat de tweede vergunning alleen maar voor het bezoek is. En niet voor een andere gebruiker uit het gezin.
Dat heeft u mij niet horen zeggen.
Dat impliceert u wel.
Nee, ik heb alleen gezegd om de regel te kunnen handhaven. U zegt van er moet een vergunning op kenteken gedaan worden. Ja. Ja, dat moet wettelijk. Nou, dan geef je iedereen die nu vergunning heeft, geef je één vergunning op kenteken en één ontheffing voor die straat of voor het gebied waar ook de vergunning voor geldig is. Dus je kunt wel handhaven op die vergunning. En je hebt ook een ontheffing die gebruikt kan worden voor het bezoek of voor een mantelzorg of zoiets.
Ja, de wethouder.
Voorzitter, ik denk dat het niet goed is dat we nu hier de hele juridische situatie gaan. Wij hebben in ieder geval nagekeken en laten onderzoeken door verschillende juristen. Het CIIB heeft het aangegeven. Je kunt geen algemene ontheffing geven. Dus ja, ik wil er eigenlijk, kan ik niet anders zeggen van luister, ik ontraad in ieder geval om daarop verder te gaan. Want dat kan alleen maar betekenen dat we steeds verder van de 15 november, dichter bij de 15 november komen.
Ja, nog een interruptie van de Jansen.
Ja, dank u wel voorzitter. Dus de wethouder zegt nu dat dit niet mogelijk is. Het voorstel wat ik doe is dus wettelijk niet mogelijk. Dat heeft hij onderzocht en dat is niet mogelijk.
Nee, ik heb die combinatie niet onderzocht, maar ik wil gewoon dat we gaan parkeren op kenteken, zodat we zo snel als mogelijk aan de slag gaan.
Ja, prima. Dan is het inderdaad wat u wil en niet wat de beste oplossing is. Dank.
In ieder geval niet wat u wil, dat klopt. Dus voorzitter, dan...
Interruptie van de heer Simons.
Ja, voorzitter. Voorzitter, even voor de duidelijkheid. De ontheffing die wordt verleend alleen in bijzondere gevallen. En op het moment dat je een ontheffing verleent en je doet dat als zijnde een parkeervergunning, is dat geen bijzonder geval. Een mantelzorger is een bijzonder geval, een huisarts is een bijzonder geval. Dus je kunt, zoals de heer Jansen net aangaf, die tweede vergunning of die ontheffing kun je niet afgeven.
En de vraag is of de wethouder het daarmee eens is.
Is de wethouder het daarmee eens?
De wethouder.
Voorzitter, ik ben het daar volmondig mee eens. Dan was er de opmerking nog van mevrouw Vaassen. Blij dat we met de van 1 juli naar 1 april zijn geschoven met het met de bezoekersregeling voor vergunninggebied. Sterker nog, we zijn van 1 januari 2018 voor wat dat betreft geschoven naar 1 april. Voor wat betreft vergunning parkeren in het centrum, dat is op 1 juli gebleven.
Interruptie van mevrouw Vaassen.
Mijn vraag was nog in de commissie of die datum naar voren gehaald kon worden, omdat u in de commissie aangaf dat eerst de bezoekersregeling in het centrum uitgerold zou worden. En nu blijkt dus dat het wel voorafgaande aan het centrum, dat deze bezoekersregeling wordt uitgerold. Dus vandaar.
Ja, u heeft gelijk. Eerst stond de bezoekersregeling vergunninggebied achter de vergunningverlening en de bezoekersregeling voor het centrum. Die is ongewijzigd gebleven, maar doordat we een proces wat we gebruikt hebben bij het vergunninggebied, de bezoekersregeling voor het centrum, daar hebben we echt met klankbordgroep, met mensen gesproken. Dat gaan we nu niet doen. We gaan hem naar voren halen. We gaan hem veel sneller invoeren. En we zullen dan helaas een paar stapjes daaruit moeten laten, maar wel ten faveur van de snelheid waardoor we sneller de bezoekersregeling kunnen invoeren. Ja, voorzitter, ik denk dat ik alle opmerkingen heb. Dan nog één vraag. Of de mantelzorg op 15 november dat geregeld is?
Een interruptie van mevrouw Vaassen.
Ja, inderdaad. Ik heb ook die vraag gesteld om iedereen de mogelijkheid te geven om nu twee vergunningen af te geven tot 1 april 2017.
Wat al?
Voor wat betreft het aantal vergunningen, daar hebben we een zogenaamde 120% grens. Dat is ter bescherming van het fenomeen dat we ook kunnen parkeren en toezeggen dat mensen kunnen parkeren. Mensen kunnen hem aanvragen, daar waar het de 120% nog niet bereikt is, kunnen ze hem krijgen.
Mevrouw Vaassen.
Het is nu wel zo, nu er dus parkeervergunningen worden afgegeven op 3 kentekens en eerder was er een vergunning op adres, werden die dus veel meer gebruikt. Ze kunnen nu dus veel minder gebruikt worden, dus de capaciteit die beschikbaar is, die wordt natuurlijk groter. Dus je zou ook nu kunnen gaan denken van 100, dat je dus naar een hoger percentage gaat. Want konden vroeger 5 kinderen en 8 kleinkinderen gebruik maken van de parkeervergunning. Nu kunnen dat nog maar 3 kentekens zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je op dit moment dan kunt denken, ik ga het bezettingspercentage iets verhogen en ik geef de mensen de mogelijkheid om een tweede vergunning af te geven, zodat ze inderdaad...
Maar we hebben over een interruptie, dus ik wil ook wel aan het kort houden.
Dan bewaar je tot de tweede termijn.
Ja, ja, voorzitter, ik snap wel wat mevrouw Vaassen bedoelt. Alleen, ik geloof daar niet zo in dat iedereen die een tweede vergunning heeft, elke dag die vergunning ook gebruikt. Vandaar de 120% norm om te zorgen dat we niet de straten overvol hebben. Uiteraard is het mogelijk als in een gebied een onderbezetting is, dat we daar iets aan willen doen. Maar voor de korte termijn zou ik eigenlijk willen aangeven, laat ons het proces zodanig doen dat we de vergunningen die we hebben, die in ieder geval als zodanig behandelen. De tweede vergunning die iemand wil aanvragen, kan die aanvragen, maar dan wordt die voorlopig nog getoetst op de 120%. Dadelijk, als de bezoekersregeling er komt, zul je zien dat er waarschijnlijk een hoop tweede vergunningen ingeleverd worden. En dan krijg je een hele situatie. En die zou ik dan op dat moment willen beoordelen.
Het is van mevrouw Winkert.
Ja, voorzitter. Je wordt nu een probleem geschetst wat er niet is. Het is eigenlijk een interruptie op de vraag van mevrouw Vaassen.
U weet dat ik interrupties op een interruptie niet toesta, dus u kunt de wethouder interromperen.
Is hier in het huis iemand van mening dat je op een eerdere vergunning waar je €120 voor betaalde 7 auto's tegelijkertijd kon laten parkeren? Het is toch altijd maar 1 auto? En als in het gebied ruimte is om tot die 120% te komen en je een tweede vergunning van €120 per jaar kunt kopen,
Winkens,
dan wordt
dat
toegestaan. Of zie ik dat verkeerd, wethouder?
Prima.
Ik zou niet durven te zeggen dat u dat verkeerd zegt, want ik ben het in grote lijnen met u eens. Het is een blijvend stukje koffiedik kijken, wordt die 120% daadwerkelijk gebruikt of wordt die niet gebruikt. De ene straat zal die wat meer gebruikt worden, wel gebruikt worden, de andere niet. Op welke momenten, in een weekend misschien vaker als door de week. Dus daarvoor vraag ik in ieder geval, laten we het beleid zoals het er nu staat bekijken. Dadelijk als de bezoekersregeling er is, hebben we heel snel in de gaten of we meer vergunningen vrij krijgen om naar anderen die er 2 willen hebben te gaan gebruiken. Dan is het op 15 november geregeld, dat is ook een vraag van mevrouw Vaassen. Wij gaan ervan uit, zoals het proces nu loopt, dat wij op 15 november van de mantelzorgers weten wie mantelzorger is en dat ze een ontheffing hebben.
Dan kijk ik voor een tweede termijn wie daarin het woord wens. De heer Koning Bastiaan. De heer Kastrop. Kijk even rond. De heer Jansen. Kijk even rond. Verder niemand meer. Eenmaal andermaal. Tweede termijn. Ja, mevrouw Vaassen. Mevrouw De Jong. De heer Koning Bastiaan.
Dankjewel, voorzitter. Allereerst een opmerking. Ik heb er uiteraard met mij de rest van de fractie van de Oude Partij ook alle vertrouwen in dat het dit keer gewoon goed gaat komen met de communicatie. Helder, duidelijk, leesbaar. Alleen nog een paar korte vragen. Wanneer gaan de brieven de deur uit? Tweede vraag, daaraan gekoppeld. Komt er in die brief een eventuele verwijzing naar de website van de gemeente Heerlen, waar ook dat aanvullende memo wat wij allemaal hebben ontvangen geplaatst wordt, zodat mensen die echt geïnteresseerd zijn in het achterliggende memo dat toch kunnen lezen op de site van de gemeente. En ik had er nog één, ja, dat is een derde vraag. Komt er in de brief ook al de informatie te staan over hoe de bezoekersregeling eruit gaat zien, of komt u daar op een later tijdstip op terug? Dank u wel.
Dank u wel, de Kastrop.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, een korte vraag. Vele vragen ons van, is er ook een doktersverklaring nodig? Dus dat was mijn vraag, dankjewel.
De Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft me nog niet kunnen overtuigen dat alle opties goed onderzocht zijn. Ik heb het idee dat gewoon nu snel het probleem snel opgelost moet worden. En niet gekeken wordt naar de allerbeste oplossing. Want deze oplossing duurt dus minimaal 4 maanden. En ik denk dat de burgers daar de dupe van zijn.
Voorzitter.
Even kijken, eerste interruptie van de heer Bertelef.
Voorzitter,
Janssen idee dat er dan al... Want dat suggereert hij.
Ja, Janssen.
Ja, meneer Bertulep viel weg, dus ik heb mijn gedeelte gehoord.
Even bij herhaling.
Goed, ik zal mijn vraag nog eens herhalen, voorzitter. De heer Janssen suggereert dat er alternatieven mogelijk zijn. Kent hij die, zijn die er? Want ik heb het idee dat die er niet zijn, maar...
Ja, Janssen.
Ja, dank u wel. Ja goed, mijn voorstel heb ik geopperd. Ik werd terecht gewezen dat dat niet de juiste oplossing is. Ik denk dat er wel een ontheffing mogelijk is. En je kunt wel zeggen van dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden. Nou, dit zijn bepaalde voorwaarden. Dit is maar een tijdelijke ontheffing. En ik denk dat we in deze misschien zelfs wel het randje van de wet kunnen opzoeken. Om de burger tegemoet te komen. Want ik denk dat wij een probleem creëren voor de burger.
Interruptie van de koning Bastiaan.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik zou de heer Janssen willen vragen of hij dus twijfelt aan de juridische kennis die hier in huis is en aan de juridische kennis van CJIB.
Heer Janssen.
Ja, daar twijfel ik aan.
Meneer Simons meldde zich net, maar zijn er een interruptie, meneer Simons?
Ja, voorzitter. De heer Janssen zou op de website Kenniscentrum Wetgeving en Juridische Zaken het aanwijzingen voor regelgeving kunnen bestuderen en dan zou hij erachter komen dat de optie zoals de wethouder aangedragen heeft ook de juiste optie is.
Heer Janssen.
Ja, dank u wel. Nou, ik denk dat de wethouder heel erg blij is dat er mensen hier in de zaal zitten die hun huiswerk heel erg goed blijkbaar gedaan hebben, want hij kon me daar geen duidelijk antwoord op geven. Maar ik zal het inderdaad nalezen, maar ja goed, ik blijf erbij dat ik het idee heb dat er wel nog andere mogelijkheden zijn die burgervriendelijker zijn dan deze oplossing.
Nog een interruptie van de heer Simons.
Voorzitter, als de heer Janssen van mening is dat er nog andere opties zijn, dan, ja, goed, dan hadden wij die graag gehoord. En waarom had de heer Janssen die opties dan nu niet aangedaan?
Ja, Janssen.
Omdat ik dacht dat deze optie wel kon, maar blijkbaar volgens u kan dat niet. Ik vond dit een hele goede oplossing, maar ja goed. Ik wil best, en hier aan tafel nog enkele, ik wil best inderdaad met haar verder in verdiepen en kijken of er andere mogelijkheden zijn. Maar ja, er moet nu beslist worden, en dat is wat ik zeg, er wordt nu snel besloten om een probleem op te lossen, omdat er anders niet gehandhaafd kan worden. Ja, ik vraag me af of je per se enkele weken eroverheen moet laten, niet eroverheen kunt laten gaan, om dan minder te handhaven en een goede oplossing volledig onderbouwd dan deze oplossing.
Dat was het einde van uw termijn. Dan kijk ik naar de fractie van de SP, mevrouw Vaassen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één aanvullende vraag wat betreft de mantelzorgondersteuners. Meneer Kastrop, die vroeg ook al naar. In de memo wordt aangegeven dat er een medische oorzaak aanwezig dient te zijn. Maar er zijn best veel ouderen, we worden namelijk steeds ouder, die zelfstandig blijven wonen met ondersteuning van mantelzorg. Het zijn er vaker ouderen die niet ziek of gehandicapt zijn, maar gewoon door ouderdom bepaalde taken niet meer kunnen. Dus de vraag aan de wethouder is of hij deze groep mantelzorgondersteuners ook meeneemt.
Ja, mevrouw de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Daar ging mijn vraag ook deels over. De wethouder gaf aan de eerste termijn dat hij de mantelzorgers per 15 november in kaart heeft. Is het dan in dat gebied, in het centrum, op de vergunninghouders? Er zijn natuurlijk meerdere mantelzorgers. En daarbij is het inderdaad zo, waar moet degene zich aan, hoe wordt hij geregistreerd en wie valt buiten de boot? Want de wethouder gaf ook aan dat hij maatwerk, dat mensen maatwerk konden aanvragen. Wie zijn dat dan allemaal en hoe is daar het beleid op? Komt daar nog een stuk over? Kunnen we daar nog inzien? Wordt dat nog aanvullend aan het parkeervergunningenbeleid gehangen? Ik vond het wat vaag, de uitspraak. Dus ik had er nog wat verduidelijking over. Dank u wel.
Ja, Bertelaar.
Ja, voorzitter, ik heb er toch ernstige problemen mee dat de heer Janssen ermee wegkomt. Dat hij suggereert dat er betere oplossingen zijn en dat we nu maar vanwege het handhaven met deze oplossing akkoord gaan. Ik vind dit eigenlijk een stuk populisme. Natuurlijk realiseren wij ons ook dat dit niet de ideale oplossing voor burgers is, maar er is geen andere. Maar hij suggereert dat die er wel zijn en dat vind ik een hele kwalijke zaak.
Interruptie van de heer Jansen.
Ja, hier wil ik inderdaad wel graag op reageren. Het heeft niks met populisme te maken. Dit heeft ermee te maken dat ik inderdaad probeer mee te denken over de beste oplossing. En ik de twijfels heb dat dit de beste oplossing is. Als blijkt dat dat wel zo is en alles echt onderzocht is. Maar daar heb ik mijn twijfels over. En die mag ik toch uiten. Het heeft niks met populisme te maken.
Heer Bertelet. Ik kijk even of nog iemand uit de raad woord wens. Mevrouw Vaassen nog.
Ik heb eigenlijk nog één aanvullende opmerking. En wat wij ons realiseren is, als er geen nieuwe regeling komt, dat het hele vergunning parkeren gebied, dat iedereen daar kan parkeren en dat de mensen die er wonen gewoon na volgende week geen parkeerplaats meer hebben. Want dan is iedereen in de buurt die naar zijn werk moet of de stadden moet, die neemt die plekken in.
Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, met de laatste opmerking kan ik het alleen maar volmondig eens zijn. Ik heb dat ook in mijn eerste termijn aangegeven. Het hele proces is gewoon veel te snel bij ons op het bordje gekomen. We hadden een heel andere planning met bezoekersregeling, et cetera, met digitalisering. Die komt onder druk. En onder druk hebben wij wel het volgende gedaan. Wij hebben wel juridische personen ingeschakeld. En als meneer Jansen zegt, de wethouder kan daar geen antwoord op geven. Nee, de wethouder hoeft daar inhoudelijk niet altijd het antwoord op te geven. Want ik heb ook vertrouwen in de ambtenaren die ons ondersteunen. En ik ben geen jurist en ik ben het absoluut daarmee eens dat anderen zeggen van luister, als u dat wel bent, dan moet u mij daarvan overtuigen. Dan kan ik het juristen voorleggen.
Kijk even de heer Jansen.
Ja, wethouder. Toch blijven. U zegt van ik hoef dat niet te onderbouwen. Ja, ik vind het wel prettig als het wel onderbouwd wordt. En als dat door ambtenaren moet gebeuren, dan is het misschien een heel stuk duidelijker. Voor mij was gewoon deze brief wat we gekregen hebben, was gewoon niet voor mij duidelijk genoeg. En daar stel ik een vraag over en daar doe ik een ander voorstel over. En de vraag of dat onderzocht is. En dan wordt u bijgevallen door een partijgenoot. En dat komt op mij niet zeker genoeg over. Of dit daadwerkelijk tot op de bodem uitgezocht is. Of dat wel of niet mogelijk is.
Duidelijk.
Voorzitter.
Nee, de wethouder.
Ja, voorzitter. Het is natuurlijk, maakt het niet uit of het nu een partijgenoot is die juridische kennis heeft of een niet-partijgenoot. Volgens mij heb ik uit andere monden ook soortgelijk gehoord. Wat ik belangrijk vind is dat ik juridische opmerking, juridische ondersteuning heb om hier juridisch zekerheid te geven dat het zo is. Dat u de memo niet duidelijk vindt, kan ik absoluut niks aan doen. Ik hoor andere geluiden uit deze raad die hem wel duidelijk vinden. Daar staat ook de juridische onderbouwing in waarom dat ontheffingen niet mogelijk zijn. Dus ik denk dat ik het daar ook verder gewoon bij moet laten, want wij zullen daarmee niet nader tot elkaar komen.
Interruptie van heer Simons.
Voorzitter, nou weet ik niet of ik op de wethouder kan interpreteren of op de heer Jansen.
Nee, op de wethouder. De heer Jansen heeft een interruptie geplaatst en als we op elkaar blijven interrumperen, dan gaat het nergens over. Dus ik stel voor dat u gewoon uw interruptie plaatst aan de wethouder.
Voorzitter, wethouder, bent u het met me eens dat het geheel onderzocht is op artikel 87 RVV of hetgene onderzocht is op de aanwijzingen en regelgeving voor aanwijzingen binnen het besluit van het ministerie van Justitie? Bent u het met me eens dat het onderzocht is op de feitcodes? Bent u het met me eens dat het onderzocht is op het erratum 3 tekstenbundel 2016? En zo kan ik nog doorgaan.
Vrij technische interruptie, maar ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. In alle stukken die mij ook in eerdere fases zijn gepasseerd, herken ik een hele hoop van deze opmerkingen en paragrafen en wetteksten. En daarvoor kan ik alleen maar zeggen van ja, daar is op onderzocht, want ik ga ervan uit dat onze juristen weten waar ze mee bezig zijn. Voorzitter, dan ga ik nu verder met de beantwoording. Meneer Koning Bastiaan, wanneer gaat de brief de deur uit? Gezien de opmerkingen die vandaag gemaakt zijn over de kwaliteit van de communicatie, Zou die eigenlijk morgen de deur uitgaan? Ik zeg u in ieder geval toe dat die deze week de deur uitgaan, zodat uiterlijk zaterdag de brieven bij de mensen op de stoep zijn, zodat wij in ieder geval zorgen dat die brief zo duidelijk mogelijk is. Als ik hem morgen al heel duidelijk vind, dan gaat die morgen al de deur uit. Dan maakt u een verwijzing naar de site of het memo. Ik heb u gezegd, van als we bekijken op welke manier dat we het memo verspreiden, dan wel op de site plaatsen. Als we hem op de site plaatsen, zullen we er een verwijzing naar maken. En dan een aantal vragen van hoe ziet die bezoekersregeling er nu uit? Daar heb ik, en dat zullen we ook in de brief zetten, we gaan een bezoekersregeling per 1 april doen. Er zijn een aantal gemeentes die ons daarin voorgegaan zijn, die zullen wij goed gaan bekijken. Hiervoor, voor die bezoekersregeling, heb ik wel denk ik de tijd om met de klankbordgroep zoals wij hem hebben en eventueel aangevuld met andere raadsleden om die te toetsen of die duidelijk genoeg is als we hem hebben.
Voorzitter?
Kan de wethouder het met mij eens zijn dat er momenteel wel erg weinig raadsleden in die klankbordgroep zitten?
De wethouder?
Ja, voorzitter, daar kan ik het absoluut mee eens zijn. En ik doe dan ook een oproep van als mensen daar in ieder geval over dit onderwerp en misschien ook voor de toekomst, voor de parkeernoten, deel willen nemen aan die klankbordgroep, dan denk ik dat we gezamenlijk daar naar een goed product kunnen werken.
Interruptie van de heer Leers.
Meneer de voorzitter, kan de wethouder het ermee eens zijn dat raadsleden die vroeger wel hebben deelgenomen aan die klankbordgroep, maar dat nu niet meer doen, meermaals hebben aangegeven dat ze grote twijfels hebben bij de representativiteit vanwege de samenstelling en de opkomst tijdens die vergaderingen. Is de wethouder dat bekend?
De wethouder.
Nee, is mij niet bekend en dan zou ik het op prijs hebben gesteld als die leden die dat vonden dat bij mij hadden aangekaart, want ik ben verantwoordelijk dat die klankbordgroep er is. Dus daar wil ik heel graag met u over van gedachten wisselen als dat zo is. Maar ik hoop ook dat u, als u dan zegt van als ze die hebben er oorspronkelijk ingezeten, dat u daarmee wel het belang onderkent van een klankbordgroep en dat ik er graag mee door wil gaan.
Ja, Leers.
Meneer de voorzitter, ik begrijp nu dus goed van de wethouder dat veelvuldige signalen over dat onderwerp die daarover zijn afgegeven, de wethouder niet bereikt hebben. Ik vind dat heel jammer.
De wethouder.
Ja, ik kan het niet anders zeggen als dat het zo is. De algemene opmerking over en de vragen over de mantelzorgregeling. We zijn bezig met het opzetten van een regeling. De vraag is er een doktersattest nodig? We willen hem zo eenvoudig mogelijk maken, maar er zullen wel regels moeten zijn. En dat maakt het vaak ook iets moeilijker om te voorkomen dat we dadelijk alleen evenveel mantelzorgers hebben als vergunninghouders. Dus ook daar wil ik graag zo snel mogelijk mee aan de slag. We gaan hem uitschrijven. Maar dat is niet in beton gegoten. Laat ik het zo zeggen, we gaan in ieder geval beginnen met regels, want de termijn is kort, niet in beton gegoten. Als er daar aanvullingen of aanpassingen op moeten, sta ik daar helemaal voor open.
Interruptie van de heer Verrek.
Meneer de voorzitter, ik probeer de wethouder te volgen in dat stuk over zijn mantelzorg, maar wat ik niet goed begrijp is, van, we hebben het in de RIA en commissie gehad over dat je per zorgvragen, zeg maar zeggen, 1 ontheffingskaart voor mantelzorgers zou gaan uitreiken, dat als oplossing geboden wordt.
Ja.
En ik krijg nu de indruk uit de beantwoording van de wethouder dat hij voor alle mantelzorgers een ontheffingskaart wil geven. Dus dat als ik 10 mantelzorgers heb, ik 10 ontheffingskaarten krijg. Dus ik begrijp dat niet helemaal wat hij nu precies bedoelt. En daar wil ik even wat helderheid over krijgen.
Nee,
dank u wel.
Wat ik bedoel te zeggen is dat 1 persoon kan meerdere mantelzorgers hebben. En daar zou die persoon die de mantelzorg nodig heeft, in plaats van een vergunning, een ontheffing kunnen krijgen. Dat is een mechanisme. Maar om te beoordelen wanneer iemand mantelzorg behoeftig is, daar heb je natuurlijk wel een aantal criteria. En daar hebben we het nu over. Maar ik denk dat we daarmee op 1 lijn zitten. Ja. Dus die regels wil ik graag niet in beton gieten, maar wel ook vanuit u horen van zijn er zorgen, korte lijnen, zodat we daar in ieder geval de mensen die de zorg nodig hebben, die ook kunnen geven.
Ja, mevrouw De Jong zegt van luister, ja, de huidige uitspraken daarover zijn erg vaag. Ja, dat klopt, want ik heb nog helemaal geen regels gepresenteerd. Maar ik wil wel duidelijk maken dat die er moeten komen. En dat we zoveel als mogelijk dat maatwerk naar de behoeftigen, de mantelzorgbehoeftigen, kunnen leveren. Dank u.
Prima, dan komen we daarmee aan het einde van de termijnen. Dat betekent dat we overgaan tot de stemmingen. Kijk even of er iemand een stemverklaring wenst. De heer Bertelet. De heer Peters, de heer Bertelet.
Ja, dan voorzitter, D66 zal akkoord gaan. Zij het tandenknarsend. We realiseren ons dat het niet ideaal is voor de bewoners, maar mevrouw Vaassen valt het prima samen. Als er geen regeling komt, is het nog veel meer overlast voor de bewoners.
Voorzitter, onze fractie sluit zich aan bij de woorden van de heer Bertelet. Zij dat we ook het college op het dossier goed zullen volgen.
Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor het voorstel? Dat is de fractie van de SP, het CDA, Partij van de Arbeid, de OPH, D66 en de VVD. Wie is tegen het voorstel? Realisten, Hartleers, Stadspartij, Groensbroeks Belang. Voorstel is aangenomen, al dus besloten. Komen wij bij agenda punt 11. Bij wijze van zienswijze instemmen met de conceptbegroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibus. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer De Klein, de heer Lodewijks, en dan de Klein.
Meneer de voorzitter, we hebben een paar uur voor deze vergadering een vraag gekregen van de gemeente Roerdalen om aan de gemeenteraden die deelnemen aan deze gemeenschappelijke regeling om eventueel een zienswijze te wijzigen. Ik mag toch aannemen dat het eerst een collegebesluit moet gaan worden voordat het richting de commissie gaat komen. En de tweede vraag is van, dit is een conceptbegroting. Eind dit jaar zal de definitieve begroting eventueel samengesteld worden. En de vraag is of wij dan ook de definitieve begroting toegestuurd kunnen krijgen. Dank u.
Ja, de heer Lodewijks.
Ja, dank u wel. Mijn vraag betreft ook eigenlijk de brief die we hebben gekregen. Die brief die is zonder toelichting aan ons gestuurd. Dus ik had van de wethouder willen weten, waarom is de zienswijze van de gemeente Roerdalen om dat elke gemeente een bestemmingsreserve maakt en geen bijdrage meer doet aan de algemene reserve van die omnibus, van die gemeenschappelijke regeling. De brief is gewoon gestuurd. Het is de zienswijze van Roerdalen, maar er zit geen toelichting bij. Dus ik wil weten wat wij daarmee moeten.
Akkoord. De wethouder.
Voorzitter, volgens mij lukt het de raad nu voor het eerst een toch tamelijk lange wethouderscarrière om hem met de mond vol tanden te laten staan. Want ik ken de hele brief van Roerdalen niet. Maar als ik toch een beetje hoor wat zij vragen, ja, het is een brief aan de raad. En het is aan de raad om eventuele suggesties die de gemeente Roerdalen doet, om daarmee te doen wat zij wil doen, zeker als hij aan de raad gericht is. Maar ik denk dat het dan goed is om toch even het karakter van deze begroting aan te geven. Kijk, hoe dan ook moet de gemeenschappelijke regeling nu een begroting vaststellen en indienen. Dat had bij alle andere gemeenschappelijke regelingen al in de zomer moeten gebeuren, maar omdat deze gemeenschappelijke regeling net is opgericht en eigenlijk nog van start moet gaan, is dat nu zo laat. En het is een begroting waarvan iedereen zegt dat het een worst case op worst case op worst case scenario is. En dat we bijvoorbeeld zodra de resultaten van de aanbesteding bekend zijn, want daar zitten de echte kosten natuurlijk in, het rijden van de busjes, dat er dan een nieuwe echte begroting komt, die uiteraard ook weer door de 32 gemeenteraden vastgesteld zal moeten worden. Eventueel inclusief of exclusief de suggesties die kennelijk de gemeenteraad van Roerdalen gedaan heeft, maar die mij niet bekend zijn. En het gaat hier puur om het pro forma vaststellen van een begroting, zodat de gemeenschappelijke regeling van start gaat en de echte cijfers komen hier terug.
Ik kijk even of er behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot stemming. Wenst er iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? unaniem aangenomen, al dus besloten. Kom bij agenda punt 12, de verlenging van de lening aan Avantis NV. Wie wenst hierover het woord? De heer Leers. De heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Vorige week tijdens de commissievergadering is hierover gepraat. We hebben nadien ook nog wat stukken gekregen. En ik zit ondanks die stukken en die korte discussie toch nog met een aantal vragen. We hebben het hier over een lening die gegarandeerd was door de vier partners en die wij toendertijd, het was dan in 2011, wel moesten overnemen. Dat ging niet anders, er was een garantstelling en dat kon niet anders. We zitten nu in een andere tijd. We hebben hier een stuk wat 13 mei besloten is in de aandeelhoudersvergadering en pas op 12 oktober in de commissie kwam. Dus dat is allemaal nogal kort dag. Zeker als het erom gaat om een lening van 6.750.000 euro te verlengen met anderhalf jaar. En dan een lening waarvan gezegd werd dat wij voor het volle bedrag risico lopen. De vraag is dan ook van wat als wij zeggen van goh, we gaan die lening niet aan, want het risico, we weten niet wat ons overkomt. Dan kan die NV niet aan haar verplichtingen voldoen, staat in de stukken. En die verplichtingen is kennelijk een andere lening die uitstaat en waar dit als waarde tegenover staat. Er wordt weliswaar gezegd dat in 9 november die aandeelhouders bij elkaar komen, dat er dan gesproken moet worden. Maar aan de andere kant staat er ook dat we tijd hebben tot 31 december. Dus wat led ons om het een en ander nog eens goed op een rijtje te zetten? Hoe staan we nu ervoor het stuk aan te houden en dan volgende maand met een hele hoop onderliggende informatie tot een wijs besluit te kunnen komen? Want de vraag is, als er hier gesproken wordt van er zijn ondertussen 16 hectare grond verkocht, hoeveel euro's zijn dat dan? Die euro's die zijn ergens naartoe gegaan en je mag ervan uitgaan dat die euro's dan in mindering gebracht worden op een uitstaande lening. Want anders is de vraag, waar is dat geld gebleven? Zeker omdat je ziet, en dat zijn de stukken, dat is het bijlageboek van de begroting, daarin wordt aangegeven dat die BV in de min staat. En dat is niet zomaar een bedrag, maar een bedrag, bij mijn weten, ik zal het even erbij pakken, van meer dan 2 miljoen. Als je dan kijkt op het bijlageboek van de begroting, en iedereen heeft het onderhand wel een keer in de hand gehad richting de algemene beschouwingen, dan zie je op pagina 58 dat er een negatief eigen vermogen is van 3.654.920 euro. En dat er ook nog een vreemd vermogen uitstaat van bijna 28 miljoen. Nu wordt er aangegeven in de memo die wij hebben gekregen dat de grondwaarde om en nabij de 80 euro is. In de voorgaande stukken, toen wij dus deze lening verstrekten, een aantal jaren geleden, werd er nog gezegd dat de grondwaarde tussen de 85 en de 200 euro is. Minimum en maximum. We zijn dus nu al teruggegaan naar 80 euro. En als je dan kijkt in het bijlageboek, dan wordt er aangegeven dat in 2013 1000 vierkante meter verkocht is aan Honnold. En dat een opbrengst van 36.660 euro heeft opgeleverd. Dat is dus om en nabij de 36,66 euro de vierkante meter. Ik vraag me dan af, wat is de reële waarde die tegenover deze lening staat? We hebben het hier over het verlengen van een lening met anderhalf jaar van een bedrag van bijna 6,8 miljoen. Een hele hoop zaken zijn onduidelijk. We hebben nog even tijd, want 31 december is het nog niet. Ik denk dat het goed is om hier een toch wat duidelijker en completer stuk voor te leggen dan hetgene wat er nu is. Want er wordt aangegeven, er is een flink risico en de onderhandelingen over de waarde van de NV en de daarmee verbandhoudende financiële positie van de aandeelhouders is lastig. Ik zou dan graag willen weten, hoe lastig is dat? En wat heeft dat mogelijk voor gevolgen voor onze gemeente? Nogmaals, ik had het net al over de memo. Daar wordt aangegeven dat er op dit moment nog zo'n 430.000 vierkante meter grond voor verkoop beschikbaar is. Waarvan er 23 hectare op Duits gebied liggen. En ik meen uit de commissiebijeenkomst begrepen te hebben dat de gelden die in Duitsland gegenereerd worden, in ieder geval niet ten goede komen aan ons, de Nederlandse partij. Dus de vraag is dan ook, hoe moet ik dit financieel zien?
Te meer als je ziet dat er een flinke minpositie is voor die BV. Die BV omkiept als we hier niet mee doorgaan. Zitten we dan niet met een onderwatersituatie waarin we veel meer kosten hebben dan de waarde die daar tegenover staat. En als dat zo is, dan is dat de kwestie die wij hier moeten bespreken in plaats van om deze zaak anderhalf jaar voor ons uit te schuiven. Dat is de onrust die ik met u allen deel in de hoop wat extra tijd te krijgen om een hele hoop vragen die er althans bij onze fracties leven nog te kunnen beantwoorden. Dank u wel.
Even procedureel gezien, als u nu suggereert om het stuk af te voeren, dan had u dat bij het vaststellen van de agenda moeten doen.
Nee, ik vraag om het aan te houden.
Aan te houden. Nou, dat komt volgens mij op hetzelfde neer, namelijk niet behandelen in deze vergadering. Ik geef toch het woord aan de wethouder.
Voorzitter, de heer Leer stelt een aantal vragen die in de commissie al beantwoord zijn. Op de eerste plaats stelt u opnieuw, er is toch behoorlijk wat verkocht de afgelopen jaren. Op de eerste plaats wil ik vaststellen dat we daar dus heel erg blij mee moeten zijn. Maar waarom wordt dat niet nu gebruikt om zeg maar op zijn minst een deel van de leningen af te lossen? Is u al in de commissie aangegeven dat wat verkocht is voor een heel groot deel grond betrof die niet van de NV was, maar grond betrof die eerder met name van de Duitse kant is aangekocht. Hè. Ik meen in 2009 hebben Heerlen en Aken stukken grond gekocht. En met name die stukken grond zijn verkocht, met name aan de Duitse kant. Dus dat geld is niet in de NV terecht gekomen. Verder ja, doet u een bewering over dat in 2011 nog zou zijn aangegeven dat de grondwaarde tussen 80 en 200 euro was. Laat ik uw woorden nu kunnen bestrijden door u zelf te citeren.
Van de heer Leers.
Voorzitter, die bewering doe ik niet alleen. Ik heb de stukken opgevraagd en uit die opgevraagde stukken die de Griffie mij ter beschikking heeft gesteld, blijkt dat er toen bedragen zijn aangegeven van tussen de 85 en de 200 euro de vierkante meter. Ja. Heb die stukken er vanmiddag nog op nageslagen.
Ja, maar als u het nu helemaal gelezen had, dan had u dus ook gelezen dat er toen al plannen waren, en die plannen zijn ook gerealiseerd om de bestemming te wijzigen. En dat stond ook in de stukken van 2011, dat als gevolg daarvan die prijzen van tussen 80 en 200 meter niet meer te realiseren zouden zijn. Dat staat ook in de stukken. En laat ik u nu citeren wat u in 2011 in de Raad gezegd heeft. U heeft toen gezegd, er moet 26 miljoen betaald worden voor iets dat 24 miljoen waard is. Dat heeft u toen gezegd. En laat nu die 24 miljoen die u toen genoemd heeft ongeveer overeenstemmen met waar je nu op uitkomt als je die vierkante meterprijs zou hanteren. Maar nogmaals, die vierkante meterprijs, dat is natuurlijk een beoogde prijs. En dan gaat het er vervolgens om. Wat kun je realiseren bij verkoop en in welk tempo?
Voorzitter.
Interruptie van de heer.
Hoe verklaart de wethouder dan dat als je nu zo uitgaat van 80 euro tot 1000 vierkante meter aan Honold verkocht is voor 36,66 euro, dan komt er weer een heel ander bedrag naar voren?
Wethouder. Dat klopt en precies daarom zeg ik dat er nog wel een verschil bestaat tussen datgene wat je als prijs hanteert en datgene wat je kunt realiseren. Waarbij, en dat is het volgende onderdeel van mijn betoog, we ons nu moeten beraden over de structuur van de NV. Heeft het zin om met vier partijen wel of niet door te gaan? Mede gezien de manier waarop je bijvoorbeeld verkoopprijzen vaststelt.
Voorzitter, een korte vraag. Als je bijvoorbeeld met twee partijen zou doorgaan, betekent dat dan ook dat die lening over twee partijen moet worden verdeeld en dat het daarmee een nog groter risico wordt als één van die twee partijen de gemeente Heerlen zou zijn?
Daar valt bij voorbaat helemaal niks over te zeggen of het door twee partijen overgenomen moet worden, onder welke voorwaarden dat dan moet gebeuren. Dat is juist de reden dat wij zeggen van we moeten daarover gaan praten. Er zijn twee redenen om de lening te verlengen. Op de eerste plaats dat we met de andere aandeelhouders moeten praten over de structuur van de NV in de toekomst. Op de tweede plaats, om de subsidie aan de Duitse kant veilig te stellen, moeten we de oude structuur wel nog in stand houden.
Voorzitter.
Ik zou wel meer dan twee zinnen achter elkaar kunnen zeggen.
Eén korte vraag.
Nee. De wethouder volgt zijn betoog en daarna krijgt u de mogelijkheid te interromperen. Wethouder.
Ja. Vervolgens, dus wij stellen daarom voor om de lening te verlengen. Het heeft geen enkele zin om dat nu uit te stellen, want daar op 9 november is de vergadering van de aandeelhouders. En dan moeten de aandeelhouders in verband met het vaststellen van de jaarrekening en de verklaring van de accountant daarover, moeten zekerheid kunnen bieden over de continuïteit van de NV. Dus daarom is het nu wel degelijk nodig om nu een besluit te nemen en uitstel tot 31 december zal geen nieuwe gezichtspunten opleveren. Sterker nog, we hebben u alle informatie geleverd die u nodig heeft.
Laatste interruptie op dit punt.
Ja, voorzitter, het staat toch niks in de weg om een aandeelhoudersvergadering later te houden. In ieder geval op tijd voor 31 december, zodat wij alsnog de kans hebben om hier uitgebreid in de commissie op in te gaan. En is het niet ook zo dat de wethouder refereert aan de lening of het bedrag wat aan Duitse zijde in vooruitzicht werd gesteld, dat men dat in eerste instantie al in 2011 zou uitbetalen en dat nu duidelijk is dat het pas in 2018 zou komen. Dus dat we eigenlijk al een hele tijd het geld zouden moeten hebben.
De wethouder volgt zijn betoog.
Nee, het gaat niet over een lening, het gaat over een Duitse subsidie. Die Duitse subsidie, daarvoor moeten de NV in stand blijven. Dat is de eerste reden dat we nu door moeten gaan en niet nu al besluiten kunnen nemen over een andere structuur. En ik had toch wel graag een goedgekeurde jaarrekening gehad. En bij een goedkeurende verklaring voor een jaarrekening hoort bij dat een accountant kan zien dat de continuïteit van de onderneming gegarandeerd is. Dus, en het lost helemaal niks op om nu de lening te gaan opeisen. Want dat is hetgene wat u als optie hier boven de markt wenst te houden. Om nu die 6,5 miljoen die er niet is te gaan opeisen. Ja, en dan die kan de NV niet betalen en de gevolgen die zijn niet te overzien. Dus dat zou ik de raad zeer ernstig ontraden.
Kijk even voor een tweede termijn wie het woord wenst. Ja, de heer Seistermans. De heer Bertolet. De heer Leers. Mevrouw Leeman. Even kijken, iedereen gehad? Begin ik bij de heer Seistermans.
Dank u wel, voorzitter. Ik had de interruptie willen plaatsen op de heer Leers, maar ik heb het gesprek even laten doorgaan. Als ik 43.000 vierkante meter maar 80 euro ga pakken, dan kom ik op 34,4 miljoen uit. In plaats van op 24 miljoen waar de heer Leers op uitkomt.
Nee. Voorzitter, mag ik een interruptie plaatsen?
Ja.
En als u dat aantal vierkante meters maar 36,66 euro doet, op welk bedrag komt die dan uit?
Ja, zei ze dan.
Daar wil ik best op antwoorden, want die 36,66 is een vraag geweest die ik in eerste instantie heb gesteld aan de commissie. Dat is een vraag die van mij afkwam. En we hebben en aan de andere kant moeten we even rekening houden dat werkgelegenheid ook kapitaal is. En dat, maar als ik dus ga tellen hoe meneer Leers aan 24.000 is gekomen, dat wil ik dus even weten. 24 miljoen. Dus dat wil ik even wel weten.
Ja, mij ontgaat de zin van deze discussie wat de waarde van het bedrijf is. Het gaat om de vraag, moeten we die lening verlengen of niet? Ik denk dat de wethouder daar volledig gelijk in heeft. Het risico lopen dat het bedrijf inderdaad ten onder gaat. Omdat het geld er niet is, dus dat geld krijgen we sowieso niet. Dus we lopen alleen risico als we de lening niet verstrekken. We moeten dit bedrijf voorlopig gewoon in stand houden, punt uit.
Deel eerst.
Meneer de voorzitter, dat is heel simpel. We hebben tijd tot 31 december, dus tijd genoeg om het de volgende keer met aanvullende informatie in de commissie te bespreken. Want dat is het enige wat ik vraag.
aanvullende informatie. Ik zou ook graag wat inzicht willen hebben in die hele Avantis BV. Een bedrijf van 3,6 miljoen in de min staat en nog wat leningen heeft uitstaan. Ik wil gewoon weten, hoe staan we ervoor? Op dit moment kan ik die conclusie niet goed trekken. Voor mij zijn er te veel onduidelijkheden en dat betekent een te groot risico. En als wij nu binnen een week weer moeten zeggen, is prima, ga er maar mee door. Door tot net na de raadsverkiezingen, op de een of andere reden, moet dat tot net na de raadsverkiezingen worden doorgeschoven. Dan zeg ik, onder deze omstandigheden kunnen wij althans hier niet mee instemmen. Dit is te onduidelijk, met een te groot risico, hier gaan wij niet mee in zee.
Ik zie de relatie met de raadsverkiezingen eerlijk gezegd niet, maar daar zal de heer Leers me wellicht in kunnen helpen.
Heer Leers.
Ja, dat staat tot in, als ik het goed heb, in juni 2018 dat die lening dan afloopt. En volgens mij is dat net na de aankomende raadsverkiezingen. Dus het zou ook kunnen zijn wie dan leeft, dan zorgt. Ik hoop van niet, maar het zou zomaar kunnen.
Even een procedurele vraag naar de heer Leers toe. U geeft nu aan in uw betoog, als ik goed geluisterd heb, dat u vindt dat het stuk nu niet verder behandeld zou moeten worden. Dan wijs ik u erop dat u zowel in het presidium de mogelijkheid heeft gehad om het stuk daar af te laten voeren, dan wel bij het vaststellen van de agenda, dat dat niet gebeurd is, dus dat in ieder geval het stuk dadelijk gewoon in stemming gebracht gaat worden, dan had u procedureel anders moeten aanvliegen.
Voorzitter, als ik even mag. We hebben gisteren de antwoorden gekregen op een aantal vragen die in de commissie zijn gesteld. Het kan zijn dat hier mensen beschikken over een glazen bol en allerlei stappen vooruit kunnen zetten en weten met wat voor antwoorden het college komt. Ik ben jaloers op die mensen, ik heb die glazen bol niet. En met de antwoorden die ik nu heb gekregen, probeer het zo netjes mogelijk te doen. Had ik het willen aanhouden, althans willen kijken of dat draagvlak voor was, om het nog eens rustig te bespreken. Dat kan kennelijk niet. En dat laat alleen de mogelijkheid over om hier tegen te stemmen. Omdat, althans volgens ons, dit niet goed genoeg is om ervoor te stemmen. Dank u wel.
Ik wijs slechts op de procedure zoals we die met elkaar in dit huis hebben afgesproken. Mevrouw Leeman.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, het is uitgebreid in de commissie besproken. De heer Leers heeft uitsluitend alleen iets opgevraagd uit 2011.
En meneer de voorzitter.
Is het gewoon besproken.
Interruptie van de heer Leers.
Als u uitgebreid bespreken noemt dat de heer Siefstermans een vraag stelt en ik stel wat vragen en er wordt aangegeven op sommige dingen terug, dan zie ik uitgebreid spreken toch als iets anders dan hoe u het verwoordt.
Mevrouw Leeman.
Ja, voorzitter, als er niet meerdere vragen waren en het voor iedereen glashelder was, dan noem ik dat toch echt gewoon bespreken. Maar goed. Voor de rest is het zo dat, en dat kan men, elke ondernemer kan men dat vragen, dat men inderdaad een jaarrekening en een accountantsverklaring, dat dat samenhangt met elkaar. En dat de wethouder daar gelijk in heeft, als men inderdaad met de aandeelhouders om tafel gaat zitten. Dat anders, als dat niet klopt, dat men daar geen vertrouwen in heeft. En dat dat gewoon, ja, de NV zal inderdaad failliet gaan gewoon. Dat is het gewoon het hele verhaal.
Voorzitter.
Interruptie van de heer Leers.
Mevrouw Leeman heeft ook in het stukje gelezen dat er tijd is tot 31 december. En dat het ook mogelijk is, en mevrouw Leeman is kennelijk heel goed ingevoerd, om een aandeelhoudersvergadering om een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Mevrouw Leeman.
Dank u voorzitter. Nou, de heer Leers is van mening dat alles maar omdat hij die vraag heeft, dat alles verplaatst moet worden. En de heer Leers is in het verleden in ieder geval net zo goed ondernemer geweest als ik. En hij moet dus inderdaad ervan op de hoogte zijn hoe dat met de accountantsverklaringen gaat. De datum van 9 november die staat en wij steunen dus inderdaad de wethouder hierin.
Ik geef het woord aan de wethouder.
Voorzitter, tijdens de commissievergadering is alle gelegenheid geweest om alle vragen te stellen en de vragen die gesteld zijn, die zijn ook beantwoord. Er is geen sprake van overhaaste behandeling of er doorduwen enzovoort. Voor de rest is het zo dat niet de aandeelhouder, de gemeente Heerlen, in zijn eentje bepaalt wanneer aandeelhoudersvergaderingen plaatsvinden, wanneer goedkeurende verklaringen op een jaarrekening plaatsvinden. Dat gebeurt door de vier aandeelhouders en dat is ook nog eens gebonden aan termijnen.
Het is mij verder niet bekend wanneer de gemeenteraadsverkiezingen voor het LIOF of de gemeenteraadsverkiezingen in Aken of de gemeenteraadsverkiezingen van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn. Maar dat zijn evenzeer de partijen die... deze termijn nu gesteld hebben.
Voorzitter.
En tot slot wacht ik graag het initiatiefvoorstel van de heer Leers af hoe we de 6,5 miljoen zouden moeten gaan
Voorzitter.
Dekken als we doen wat hij voorstelt.
Voorzitter.
Heer Leers.
Weet de wethouder toevallig wel wanneer de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in Heerlen plaatsvinden? Kan hij daar een datum aan hangen?
Dat kunt u op de website van het kiezenbureau opzoeken.
Ja. Goed. Daarmee komen we aan het einde van de beraadslagingen. Termijnen zijn afgelopen. Dat betekent dat we nu gaan stemmen. Kijken voor behoeftes aan stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Wie is voor het voorstel? De fractie van de SP, het CDA, de Partij van de Arbeid, de OPH, de VVD en D66. Wie is tegen? Realisten, Hartleers, Stadspartij en Hoensbroeksbelang. Voorstel is aangenomen. Al dus besloten. Daarmee komt het einde van deze vergadering. Ik wens u wel thuis en voor degenen die volgende week eventueel vakantie hebben, fijne vakantie en tot daarna.